Welkom bij Onze Dierbaar en zet je er gezellig bij. Vandaag zijn we weer voltallig en mag ik jullie opnieuw voorstellen aan mijn drie trawanten. Onze enigste buffeltemmer, Jasper.
Buffeltemmer.
Ja, het is toch waar? De coole foto gepost.
Zou ik een beetje vriendelijker willen zien over zijn vrouw?
Tweede kindopkomst, de buffeltemmer.
Ja, het is dat.
Ja, sorry, nee.
Zie je een beetje de buffel voor de moment?
Alsjeblieft. Hij moet ze zo ook altijd eens rust in de podcast.
Moet ze ook zo veel water op?
Het is geen waterbuffel.
Ik pees dat gaat toch gaan knippen.
Wat nijvend.
Nee. Maar ja, misschien kort dingetje ertussen.
Ja. Hey,
van buffeltemmer gesproken.
Was dat zo dat je tweede kindje verwekt is?
Sorry.
Ah, ja, wat dat?
Nee, ik heb dus vandaag zelfs voor de tweede keer bloed kunnen afnemen van een buffel op vrijwillige basis.
Ja.
En dat is echt een big thing. Ja, dat is de Afrikaanse buffels dat ik mee werk. Dus zodanig getraind dat hij heel mooi met zijn poep tegen de tralies van achter komt staan. Dat ik zijn staart kan pakken, naald in zijn staart, steen. Nou, de
dierenaar. Doet de dierenaar dat niet?
Nee, mag dat zelf doen.
Dat is waar. Maar ja. Bloed trekken of hun.
Bloed trekken, hè?
Ja, ja. Ah, oké, zo.
Voor dan even verder onderzoek mee te kunnen doen. Dus het is wel een big thing.
Dus, ja, nee, dat is een heel big thing, dat is cool.
Ja. Ja.
En nadien beloont dan?
Uiteraard, ja.
Hoe beloon je buffel?
Een wortel.
Een wortel?
Ja. Allee, hun favorite food. Dus bij de buffel dat ik train, is dat mijn wortel.
Ja. Ja. Niet met zwanworstjes.
Maar wacht totdat dat die omgeduid is, hé. Well, ja.
Drie wortels. Refresh gewoon een stille stil.
Dus misschien daarom dat hij het op vrijwillige basis doet.
Ah, verpest het. Ja. Er zijn hier nog mensen, doe maar één.
Awesome. Maar Jasper, ik ben wel blij dat ik daar heel trots op ben. En ben trots op
zwicht, het is al maar één.
Nee, dat is wel een big thing. Ja, je kan zo werken met dieren, is wel veel aan.
Maar nee, maar dat is wel een achievement.
Want dat is iets als op mijn werk ook aan het babbelen zijn. Over, dat is ook een bloedtrek bij bijvoorbeeld een kip of zo, zonder effectief dat beest moet hanteren.
Ja, zonder stress.
Ja, voilà. Dus dat. Maar goed, misschien later daarover meer.
Ja.
En onze kerstverse vertegenwoordiger, Nick, want je hebt ook een heel
ja, ik ben veranderd van job. Ja.
Kunnen we nu eindelijk zeggen, hebben we een job dat hij hem had?
Ja, was het de Maxico of de Tom en zo?
Nee, ik was...
Wat een slecht.
We gaan hier reclame maken voor een winkel of zo, maar nee. Het was inderdaad, ik was winkelverantwoordelijke in een Tom en Co.
Ja, ik denk dat de naaf dat al wist, maar af.
Ja, iedereen wist dat ongeveer al zo. Ja.
Maar, en waar werk je nu?
Wij, ja, waar dat uw vrouw werkt, Theo.
Ja, dat is dat.
Ik ben een collega van uw vrouw. Nee.
Alsof begint dat, hè.
Mat.
Ja.
Hasten.
Ja.
Nee. Nu, het is nog altijd gelinkt aan dieren. Ik verkoop medisch verbruiksmateriaal voor dierenartsen.
Ja.
Denk infusie in IV's. Katheters. Urinesondes, naald, hechtraad.
Ja. Dus als je hechtraad nodig hebt, moet je bij niks zijn.
Ja. En als je dierenarts bent.
Ja.
Of, dat zit ook wel wat in de lift. Dierverpleging aan huis. Zo, je hebt wit hele kruis, het wit-blauwe kruis dan.
Mooi.
Dat is een mopje, nee.
Okay.
Maar er zijn echt wel mensen die op zelfstandige basis... Maar je was er echt mee, hè?
Nee, maar wacht. Ja, maar dierverpleger aan huis?
Ja.
Dat bestaat echt?
Ja.
Dus dat is hem op?
Nee, dat is...
Ah, ja, ik kon ook niet meer.
Ja, nee, dat is hem op. Dat bestaat echt. Ja.
En dat zijn geen dierenartsen, maar...
Nee, dat zijn vaak mensen die voor dierenartsassistent gestudeerd hebben. En die dus een aantal basishandelingen wel mogen doen. Niet alles. Maar ja, banale wondverzorging. Als banale wondjes zijn, doen zij dan aan huis. En nee.
Doe dan pijn aan die wortels, sorry.
Ja. Maar ik voelde het.
Je hoort een plakkertje doof. Het
begon al te stinken.
Dus als je de buffel aan het trein zit, kun je...
Ja, voilà. Hier, voilà.
Het was een beetje dikke wortel, dus...
Maar gefeliciteerd met je nieuwe job, trouwens.
Ja, dank je. Het is een intense job, maar de focus is er. En de motivatie...
Intense, een beetje rondrijden met je auto omvoeren. Ook als Vlaanderen en Noost-Vlaanderen dat een beetje... Het zal gaan, zeker.
Het heeft meer dan... Oh, er komt meer bij te kijken dan dat. Maar dat zijn perks of the job.
Ja, nee, zo was het. We hadden rekening, zo was het. Ja. Als ik een beetje kan verkopen, ik zou het ook doen, maar mm-hmm. ja, kijk naar mij. Dat gaat niet gaan. Hè. Gelukkig is het een audio medium.
Ja.
Ja. Hoe je bent je draad aan?
Dat zou niet gaan. Hè.
Hey kids, wanna buy some?
Nee.
Want some candy?
Ja, je hebt het al gehoord. Jonas is er ook bij, onze professionele enkelverbrijzelaar.
Ja, dat is duidelijk. Ja, verbrijzen, precies. Beetje bij.
Dat was toch een stuk af.
Beetje vroeg.
Dat was toch meer dan enkel een stuk af.
Ja.
En hij had al, en hij had al geen podium op te staan.
Goh. Nee, sorry, wat heeft hij ingekomen?
Voet om slaan en ja, het is krak. Het is een schelfertje van mijn enkel. Maar, of vertrouwen met de ligament, basic.
Maar is... Allee,
denk ik.
Zomaar. Dus heb je even gewoon de misstap begaan? Of?
Ja, maar het was echt... Al, ja, mijn enkel probeerde echt zo...
Ja, maar wat was je aan het doen?
Mensen nog
aan
goed zien in de audio.
Ja. Aan het badminton.
Ja, ik weet een dinsdag aan badminton.
Eén van de droogste sporten dat
hey,
er is.
Wow. Dat is een toffe sport.
Ja. Ja. Oké, het staat hoger in mijn lijstje dan padel. Dus.
Dat is nog nooit gedaan, eigenlijk. Ja.
Zonder niet aan het begin. Voor je enkel en al.
Ja, ja.
Ziet dat je plots je knieën...
Ja, dat op pijnlijk is.
Ah, dat had dat minder is liever. Ik kon 100 keer vraag eraf. Maar het is altijd leuk als we nieuw volk kunnen betrekken bij ons professioneel gezever. En vandaag hebben we alweer een special guest. En deze man studeerde biologie aan de Universiteit van Gent. En nu werk je als onderzoeksassistent in de experimentele psychologie. Klopt dat?
Goh, wetenschappelijk medewerker of doctoraatstudent, een van de twee. Of oh ja, eigenlijk alle twee momenteel.
Oké. Okay. Dus, maar momenteel werk je dus aan je doctoraat, die doe je aan het samenwerken met het VOC van Oostende. En dat gaat over, en dat is de lastens, ik heb mijn Engels, the juvenile herring gulls show consistent behavioral changes for prior to mortality.
Oké, okay, en herhaal dan ook even voor jezelf, hoe dat juist is.
Goh, maar dat is eigenlijk een klein deel van het onderzoek, dus dat is iets waar ik nu momenteel aan het werken ben. Maar eigenlijk zit ik heel breed geïnteresseerd in... Wat maakt een vogel, en dan specifiek een zilvermeeuw, succesvol? Welke kenmerken heeft een individu die hem een hogere fitness, een hogere kans op overleving geven, later in het leven? Dat is heel breed waar ik in geïnteresseerd ben, en dat kadert dan natuurlijk in groter onderzoek dat we binnen ons labo uitvoeren.
Oké, okay, dat klinkt nu al super interessant, maar we gaan er later naartoe gaan.
Ja, want ik heb al een paar vragen. Maar
ja,
we gaan eerst verder met de rest. En...
Maar... Welkom, Reinoud Allaert. Zeg ik dat juist, je naam?
Ja, klopt. Merci.
Voilà, welkom. En we zijn weer aan het drinken. Dat is gewend, want we zitten ook in een bar. Jasper, ga je het zeker zeggen waarom dat je dit biertje gekozen hebt? Want ik weet het niet.
Wel. Dus vanavond drinken we Chimay Goud, dus de blonde Chimay. En de reden dat we deze kiezen... Of gekozen hebben, is omdat we eigenlijk geen bier hadden vanavond. Dat ik nog vlug in het station van Antwerpen naar de winkel gaan zijn. En dat zat er wel nog best vanavond. Ja.
Oké.
Okay. Is dat maar... echt?
Ja.
Is dat echt?
Ja. Maar Chimay, dat liggen daar dan.
Ja?
Ja. Dus in Dardenne zitten er veel beesten.
Ik heb nog een betere link gevonden.
Ja.
Heb daar Lac du Vivelle of Vivey?
Oké, ik geen idee wat ik dat weet. Maar...
En er is daar ook een aqua... Scope heet dat. En dat is een soort natuurcentrum. Aan een meer, een kunstmatig meer van 1,25 vierkante kilometer.
Maar je hebt echt wel voorbereid vandaag.
Ik heb echt voorbereid.
Ja, maar nu weer werkt natuurlijk.
Ja, nee,
dat is safe dan.
Vallen toch? En dus dat is een kunstmatig meer. En dat is een heel belangrijk natuurreservaat. Ideaal voor vogelspotters.
Okay. En dat ligt niet ver van Chimay.
Dat ligt daarbij.
Oké.
Okay. Dat ligt daar in Chimay.
Of gewoon daar in Dardenne, want dan...
Nee. In Chimay. Dus ja, dat is okay. De link dan, ja, met Chimay. Okay. Voilà.
Ja. Oké.
Okay. Ja, kan op iNaturalist gezocht welke vogels er allemaal gespot werden. Het had wel nog leuke vogels tussen. Dus, ja. De Koperwiek bijvoorbeeld.
Zo, de?
Koperwiek.
Hoe ziet die eruit?
Een beetje koperachtig. Ja.
Ja, het is een koperbruin. Lijster. Ja. Lijsterachtig, maar een beetje rood onder de vleugels.
Ah, oké. Okay. Ja. Nice.
Ik denk dat ik er hier ook nog gezien heb, Koperwiek, de lijst er best hier in de straat. Maar met niet zeker, want dat is een beetje roest. Als
ja,
een,
typische wintersoort ook. Hè. Het noorden komt hier over winteren.
Ja, denk het.
Een kleinere lijstersoort dan?
Goh, ik denk dat dat min of meer formaat zanglijster is wel.
Ja?
Een Koperwiek heb ik nog niet in de hand gehad, dus dan is dat moeilijk voor te zeggen. Maar...
Nee. Ja, met dat je nu zegt van wat oranje, ik weet ook niet, is het een insecteneter of een vruchteneter? Of... Ik heb een keer iets ook
dat
met dat...
Eerst hadden we wat meer insecteneters
met die
van zijn.
Koper,
ja, maar in de winter schakelen ze dikwijls wel... Allee, eerst eerder van wat is er beschikbaar ja. dan... Allee, in het voorjaar als ze maar jong zitten, is het dan eerder wel eiwitrijke dingen en al, maar
dan
nu...
denk ik wel dat ik hem al gezien heb. Maar ik dacht dat hij ietsje kleiner was dan een lijster. Ik wist ook niet meer de naam, dus... Het is maar met de beschrijving te horen, een beetje dat... Ja, oké. Okay, voilà.
Ja, we bier. Naar mij moet je kijken.
We hebben bier gelinkt aan een dier, maar één. Ja, dat was dat je wou. Ik heb gezorgd voor de link, Jasper heeft gezorgd voor het bier.
Ja, you've done it again.
Yes. Zolang dat we maar kunnen drinken.
Dus basically, we gewoon elk bier pakken. We gaan het wel vinden, hè.
Tuurlijk. Ja, het is dat.
Tuurlijk.
Ja, we kunnen niet blijven dierenbieren pakken, maar... hè. Ja, achter een eentje.
Wie Jupiler had ook wel een vogel binnengevlogen zijn, zeker?
Stier, daar, op het zeld, maar hé.
Ja, we hebben dat wel nog niet gedronken.
Jawel.
En was dat ja. Jupiler? Ja. Ah, de eerste aflevering waarschijnlijk.
Oh god.
Shit. Ja. Ja.
Maar blijkbaar had hij er wat te veel gedronken.
Nog niet. Maar het kan nog komen. Maar het is lang geleden dat we nog een keer... is het lang geleden nog samen gezeten? Ben ik aan het denken. Ja, de vorige keer was het...
Ja, met Thomas, ja. Thomas van Pimper.
Dus we moeten wel wat updates geven over het asiel, denk ik. Want er is wel het een en ander gebeurd. Allee, niet dat het allemaal super ernst is, maar een paar leuke dingen. Zoals de muurhaag, dat is in de broccoli die gevonden is. Dat is wel op sociale media gekomen. Ik denk ook op... Is dat het nieuws gekomen?
Ja, het is echt...
Wel in de krant wel.
Ja,
ik
dat is gepasseerd. Ook in
de VRT was er ook iets van.
Dus, een vrouw had een broccoli gekocht in de supermarkt, meer naar huis gegaan, in de frigo gestoken. En een dag, vier later, oké, ik ga iets maken met die broccoli... Hij had de plastic eraf, belt erbij gesneden en er kruipt een nagedis uit.
Ja.
Ja, dat was op zich wel iets raars, denk ik, voor mevrouw. Naar ons gecontacteerd, beestje gaan ophalen, was ik nog redelijk gezond.
Een heel klein beestje ook, hè?
Een klein diertje, ja. Nu, iedereen vindt dat altijd een beetje, vond dat zo verwonderlijk, oeh, een nagedis. Maar eigenlijk was dat niet zo super speciaal, vond ik persoonlijk.
Eigenlijk mocht me niet zeggen van, oh, zullen we dat een keer op Facebook smijten, anders zullen we dat nooit op...
Nee. Want, dus de broccoli komt uit Italië, de hagedis leeft daar, het is een Italiaanse muurhagedis. Mm-hmm. Die heeft een tijdje in de frigo gezeten, wat het voor die dieren eigenlijk totaal geen probleem is. Die gaan eigenlijk gewoon in de winterrust. Hey, want het was zo, het dier heeft het gelukkig overleefd, stond er in de krant. Ja, dat bleek mij redelijk normaal, denk ik.
Maar ze smeren het altijd een beetje bij van die pers.
Ja, voilà, dus dat moet ook wel een beetje voor de money en al.
Sensatie verkoopt.
Het is dat. Maar de hagedis stelt het nu goed. En die zal waarschijnlijk wel hoe weer moeten blijven in ons center.
Ja, denk ik. Ja, uiteindelijk, Italiaanse muurhagedis hebben we redelijk frequent binnengekregen.
Dat is het tweede of een derde, denk ik.
Meer.
Er is nog zo'n soort, hè.
Moorse hekko's.
Ja, Mauritanica. Ja.
Dat is ook zo een die heel frequent
voorkomt.
En het was Jeroen Spijbroek, dus de bioloog van BioBegilda werd. Ja. Mm. Die dan ook wist te zeggen dat er een populatie Italiaanse muurhagedissen in Oostende zat, dacht ik.
Maar!
Dus een invasieve die daar hem hoog
zette. De broccolizard.
Ja, blijkbaar. Ja, natuurlijk. Maar kom het maar tegen uiteindelijk.
Nee, niet is dat terug? Of blijft hij nu bij jullie?
Die had bij ons blijven.
Ja.
Maar ja, we hadden al een keer uit de doeken gedaan. Ten eerste kostte veel geld. Ten tweede, dier kan ziektes meebrengen naar daar. Als dat bij ons in het asiel geweest is.
Verschillende populaties, verschillende lokaliteiten.
Van waar komt die precies? Ja. Zo'n beetje. Maar goed.
En hoe is het afgelopen met de broccoli zelf?
En de koolstof zeker.
Ik denk niet dat mensen dat nog gaan opeten. Nee.
Ik denk het niet.
Nee?
Ik zou het nog opeten. Of...
Ja, tuurlijk.
Dat kookt.
Ja, en als het stond, dat is toch ook...
Ja, dat is dat.
Een vervalling schier. Dat is niet zeker.
Nee. Okay, maar ja, goed. Dat is wat het wil. Volgende wat we meegemaakt hebben, was de helmkameleon en de blaarmeersen. Is ook een topic geweest op de socials. Is ook redelijk rondgegaan. Dat was weer al ik die erachter gegaan ben.
Stek.
Nee, dat bedoel ik niet. Het is gewoon, nee, is gewoon omdat het is toevallig die twee keer die interventies gedaan heb. Ik wil daar zeker niks mee zeggen. Maar,
passief agressief.
Omdat Jasper een beetje lui was, maar ook ik wel voor de rest.
Ja, 10 minuten van of zo. Hey, maar
als, er interessantere dingen...
Dat moet laminaat leggen.
Ja, dat is kinderkamer normaal.
Klik laminaat. Maar goed, dus we kregen een oproep. Het was via het dierenasiel van Gent. Dat er kameelen gevonden was. Dus dat dier stond daar bij hen. Dus wij moesten dat gaan halen. Het dier was in een zeer erbarmelijke toestand. Want het was ook november. Het dier heeft de nacht zelfs niet overleefd. Jammer genoeg. We hebben ons best gedaan. Maar ja, soms... ja,
en welke maand was dat?
November. Ja, het 11 of 12 november was.
Het was al vrij...
Het was vooral heel winderige en
natte periode. Longontsteking misschien?
Ja.
Dat was volledig kapot al.
Sowieso. Maar het punt dat ik een beetje wou aangaan met dit verhaal... Dus we hadden het op Facebook gezet van... Kijk, heb je chameleon, we hebben chameleon gevonden, ben je hem kwijt, dan zit hij bij ons. Er was al redelijk wat commentaar op gekomen. Want wij gaan ervan uit, ofwel is hij ontsnapt, ofwel is hij gedumpt. Kan ook altijd natuurlijk, maar waarschijnlijk is hij ontsnapt. Maar dat kon dus volgens Facebook, de helden van Facebook uiteraard, kon dat dier niet ontsnapt zijn. Dat dier moest gedumpt zijn. Want dat kan niet zijn dat dat dier zo lang overleefd heeft. Terwijl bij chameleons, Jasper, en het spreekt mij tegen, is toch gekend dat hij behoorlijk koude temperaturen kunnen verdragen.
Ja, een beetje soortafhankelijk natuurlijk.
Het is hier mijn chameleon, hè. Dat is wel warmer, denk ik.
In november, of zelfs de maand ervoor, het was allee, heel koud. Een chameleon nog in een buitenterrarium steken?
Nee. Het ding is, dat dier is eigenlijk in de zomer al ontsnapt.
Ja.
Er is iemand die gereageerd heeft van, oei, dat zal mijn chameleon, ik weet niet meer, zijn. Ja. En hij is ontsnapt in die maand, in die periode.
Het was in augustus.
In augustus, ja.
Wow, oké.
En die woont daar just neffens. Dus haar chameleon, als ze een buitenverblijf gezet, dat dier is weggeraakt. Hij is niet meer teruggevonden. En is waarschijnlijk dan, hoe noemt dat dan weer? De blaarmeers terechtgekomen. En hij had eigenlijk een hele lange periode uitgehouden.
Ja.
Dus ja, genoeg insecten kunnen vangen, genoeg warmte kunnen opdoen. En naarmate dat het kouder werd, is dat dier begin afspatten, is die naar beneden begin komen, de mensen dan ook begin opmerken, en dan zou het dan eigenlijk in het dierenasiel terechtgekomen, maar was het eigenlijk al veel te laat.
Het is een heel goed november geweest ook, hè. Maar er zat nog muggen binnen in november bij ons, dus...
Toch te gaan,
ja, toch.
Maar het is niet zo...
Zo'n dier... Maar,
bedoel, het is ook niet zo vooral dat het wat kouder
dat
wordt,
heel
dat die dieren...
Dat scheelt al meer insecten
zijn. Die dieren vallen niet direct dood, hè. Zoals Jasper zegt, die worden zwakker en trager, en plots gaan die dan... op de grond gaan zitten, dan kan je ze vinden. Nu, het was gewoon een punt dat Facebook redelijk hard was voor die... Want inderdaad, op een bepaald moment reageert er iemand en die zegt van, oké, dat is mijn chameleon, waarschijnlijk, want ik woon naast de blaarmeersen. En in augustus is die ontsnapt uit zijn buitenterrarium. Die heeft redelijk wat aanvallen gekregen van mensen die zeggen van, dat kan niet, je hebt dat dier gedumpt en bla, bla, bla. Die is dat kadaver nog komen ophalen bij mij thuis hier. Dat meisje was het hart van in. Ik heb dat kadavertje meegegeven en ze zei, ja, die is ontsnapt uit een klein kiertje. Toen ik even weg was en ze hadden gezocht ook nog met zaklappen, zelfs nachts. Niks gevonden. Dat is chameleon. Ja.
Vier maand,
ja.
Straf, hè?
Ja.
Straf. Maar ze hadden dus een foto ook, het is juist, ze hadden een foto van, op voordien doorgestuurd naar mij. En het was inderdaad die chameleon. Ik kon er wel een beetje zien dat patroon, zo. Ja. Alle vlekjes hier hetzelfde zijn. Zo. Mm-hmm. Dus ze loog niet, het was van haar. Dus jammer genoeg. Jammer voor dat beest natuurlijk, hè. Maar ik had gewoon zoiets van internet, rustig.
Ja. Rustig. Maar ja, internet kan. Rustig.
Ja, maar ja, nee.
Nee, kan maar één.
Ik denk dat dan vooral het belangrijkste is, hoe pakken wij dat allemaal aan? Want wij kunnen ook van die mening zijn van, ah, je mocht dat nooit eens ontsnappen, en dat mag niet kunnen gebeuren.
Ja, je hebt er ook een gemengd, denk ik, in die...
Ja, waarschijnlijk wel. Maar te goed, ik ben altijd een neutrale mensen.
Nee.
Een ongeluk is rap gebeurd met
Ja, het is dat. Nee, een hond die... Dat mag de braafste hond zijn ter wereld.
Ja.
En dat je poort even open, dan niet op het weg.
Ja.
Zie je ervoor een slechte verzorger omdat je hond ontsnapt, omdat je poort even open staat? Denk ik niet. Maar ja, goed zo. Het is allemaal goed uit te komen, dat wil ik niet zeggen, maar...
Maar toch niet voor die chameleon.
Niet voor die chameleon. Ja. Maar het is ergens wel goed dat dat mens ook haar... Allee, toch een antwoord even gekregen op het einde. Op het einde. Ja.
Natuurlijk is dat wel niet leuk als eigenaar dat je dat leest niet. Al die commentaar.
Ik weet niet of ze er veel van aangetrokken heeft.
Ja. Oké.
Okay. Maar ik heb het ook al eens zien mengen in die gesprekken. Het maakt op zich ook niet veel uit. Maar ja, nogmaals, internet, rustig.
Kan. Ik zie hier nog iets staan dat je niet had aangehaald.
Wat, hè?
Wil je dat overslaan misschien?
Oeh, nee.
Ik wil dat niet overslaan. Okay. Ik wil dat niet overslaan, maar ik dacht gewoon dat de volgorde misschien beter was. Eerst de twee gevonden dieren en dan. En dan een tijdje geleden, dat is eigenlijk al nieuws van een paar maanden geleden, maar ik heb het expres niet in de podcast gestoken, omdat het nog een beetje was een beslagname, en moet altijd een beetje opletten met zo'n dingen. Ja. En dat was een beslagname van een, ik denk, een achttal bijtschildpadden. Of wordt er minder? Ik weet niet, toen er veel. 6, 7? Maakt niet uit. Het was meer of 5.
Dat is nu allemaal zetels.
Alligators?
Of nee, gewoon de bijtschildpadden. Gewoon de bijtschildpadden.
Hoe ja, zaten maar, die beesten?
Zo goede vraag, ik was er zelf niet bij.
Oké.
Ik weet dat ze vuil zaten. Ik denk dat ze ook samen zaten allemaal.
Ja, dat is want toch een solitaire
ze,
soort?
Juist, maar ze zaten sowieso samen. Ze zaten met serieuze wonden aan de kop.
Ja, ah, ja, okay. Ja. Het was niet enkel 8 beetschildpan.
Nee. Het is dat. 8 beetschildpan was nog baardenhampjes ook.
Ah ja, dus juist baardenhampjes. Ja, ja.
Nee, dat zat daar niet bij.
Nee.
Oké.
Ongeveer hetzelfde habitat.
Australië hun het
wel. Ja, binnen een paar honderd jaar misschien wel. Gaan we zo verder doen. Baardenhamen en
koningspitons.
Ja, het was echt een kot vol met beesten. En het zat redelijk veel. En dan een Fly River Turtle.
En nog heel die weekschildpad.
Ja, die weekschildpad ook, dus juist.
Want het was eigenlijk allemaal weekschildpadden die binnenkwamen.
Ja, juist.
Wat? Maar dus de Fly River Turtle, dat is de zoetwaterversie van een lederschildpad dan? Of
zeeschildpad. Eigenlijk mag je zeggen dat zoetwaterzeeschildpad is.
De volledig aquatische zoetwaterschildpad.
Ja.
Is dat dan?
Ja. Dat dan de Nieuw-Guineese tweekloofschildpad?
Dat. Ja. En dat beetje dichter zetten, die microfoon.
Die zijn echt wel cool. Die hebben dan zo ook een beetje een varkensneutje.
Ja. Zijn ook wel de hognose turtle.
Ja.
We zijn Latijn is Caretto Chilis.
Caretto Chilis en Sculpta.
Maar ik ken wat juist is.
Fact checken!
Yep. Ah ja, maar doe maar. Mag ik hier wat juist is? Tuurlijk is het juist.
Dat is speciaal.
Nee, dus er was in beslag genomen, inderdaad, dus bijtschildpadden, weekschildpadden, zogezegd de 3 weekschildpadden, dus die komen toe in het centrum bij ons, en wat bleek, het waren 2 weekschildpadden, en Caretochilis. Waarom is dat belangrijk? Caretochilis is wel een heel bijzondere soort, die heel, heel groot moet huisvest worden.
Maar ja, en ook gewoon, ik weet niet hoe zeldzaam in de hobby.
Ja, wel top, ze. Je kunt ze vinden, hoor.
Echt?
Ja, 250 euro.
Is dat een grote schildpad misschien?
Lang geleden. Ja, dat is het punt. Dus, net zoals alle schildpadjes is dat heel klein. Als je dat koopt, is het heel schattig met zo'n varkensneusje. Maar die worden echt redelijk groot. Ik denk dat deze, hoe groot te zijn, ik denk een centimeter of 40 misschien.
Ja, wel.
40, en welke habitat 40, komt dat voor?
Australië.
Wat moet toch een groot meer dan voorkomen? Of
3, 4 ook? Meer in Australië. Nee, dat is Australisch. Ja. Ik denk wel ook nog een stuk in...
Is het Nieuw-Guinea ook niet?
Het zou ook wel kunnen, ja. Ja. Maar dat is toch Australisch, hè? Ook.
Wij zijn Australië nog gezien.
Ja.
Ja, dat is zeker, hoor.
Nee, maar normaal is Australië en inderdaad stuk erboven.
Ja, dat kan.
Nu, wat is bijzonder aan die Hognose Turtles, is die serie, Nick, was dat Life in Cold Blood? Ik denk dat daarin voorkwam, ook.
Noordelijk Australië en zuidelijk Nieuw-Guinea. Ja.
Voilà, kijk. Dankjewel, factchecker. Is die leggen hun eitjes, net zoals alle schildpadden, leggen ze die eitjes op het land. En tijdens de droogteperiode trekken het water weg. En het moment dat het trainingsseizoen aanbreekt, dus die eieren ontwikkelen zich, er komen daar dus kleine schildpadjes in. Die eitjes maar die blijven zitten totdat de volgende regenval komt. En vanaf die er eigenlijk water op die eieren terechtkomt, dus gedruppeld van de rivieroever die hem weer uitbreidt, dan komt die direct uit.
Man.
En het is een heel mooi filmpje van David Attenborough, die zo'n eitje in een glas water gooit en dat schildpadje breekt dat direct uit en is weg.
Man.
Dus dat is wel cool aan die... Het zijn nog coole dingen. Hoor. Het is inderdaad de enige zoetwater zeeschildpad. Waarom zeggen we zeeschildpad? Omdat een zeeschildpad heeft flippers en die hebben dat ook. Maar ze hebben wel nog wat klootjes. Hè. Dat denk ik bovenal.
Hij had 2 klootjes waarschijnlijk aan elke voorpoot.
En dat is eigenlijk een beetje een vergeëvolueerde weekschildpad. Want weekschildpad is ook... Maar heeft die, ook vennen eigenlijk.
Dieet is wel nog volledig anders.
Dieet is vooral is vegetarisch, fruiteter.
Is dat dus ook niet in die groep dat er één zit die keihard via zijn cloaca ademt?
Bij de weekschildpad.
Ja.
Ja.
Maar ze kunnen dat allemaal eigenlijk.
Ja. Maar er zijn bepaalde soorten die effectief het volledig open zetten.
Dat is, er is een soort die effectief kieuwen heeft.
Ja.
Die echt een cluster bloedvat eruit kan trekken. Dat is de Fitzroy River Turtle, ook in Australië.
Ja.
In Australië is het echt wel freaky shit.
Damn Australia, you scary!
Ja, ik denk dat is de Irwini, dat is de schildpadina Irwin, Steve Irwin.
Met zijn roze neusje is waarschijnlijk.
Die kan dat ook.
Ja.
Dus, ja. Nee, coole beest. Dus ja, Fly River Turtle, heel coole schildpad. Een beetje jammer dat hij bij ons zit, want hij wordt super groot en heeft ook heel veel plaats nodig. Plaats dat we in de toekomst hopelijk wel gaan hebben. We zijn ermee bezig met plaats te maken, maar ja, voorlopig is het nog een beetje...
Een groot aquarium, dat is nooit groot genoeg.
Nee, dat is nooit groot genoeg.
Dus,
Hoeveel liter wordt er aangeraden voor één zo'n dier te huisvesten?
Dat is een goede vraag.
Het zijn waarschijnlijk geen richtlijnen.
Ja, ze zijn ook wettelijk verboden. Het staat niet op de lijst. Dus ik denk, als het niet op de lijst staat, dan er ook geen wettelijke bepalingen zijn.
Ja. Oké.
Okay. Maar het zou veel.
Uit eigen gevoel, wat zou je zeggen?
Maar ik vind de laste volumes erin, ben ik altijd
maar
bij
zijn
lastig.
Een kubiek?
Ik zeg een kubiek. Toch zeker mensen in een bak van 2 op 3. Mensen.
Ja. Ja, zeker, ja. Ja,
dat is een beest
die heel actieve beestjes
die heel veel plaats nodig hebben en die heel veel bewegen. Eigenlijk alles helpen. Dus, ja. Nee. En die zat niet in zo'n grote bak.
Die zat in zo'n eilandje.
Nee. Sorry. Dus ja, dat was zo'n beetje, denk ik, van SBS Nieuws. Dus ja, jij nog dingen net, Jasper, die nog wel aanhalen?
We kunnen al die dingen vertellen, maar ik denk dat het belangrijk is om een keer overschakelen naar de gast van de...
Ja,
graag. Ah, wacht, maar voordat we dat doen...
Je mag je ook altijd mengen in het gesprek dat we voeren, nee, dat weet je.
Dat... Vanaf dat het interessant wordt, moet
je het doen. Als we wat over vogels zou beginnen gaan, dan...
Nee, ik wil eerst nog iets pluggen van SOS. Is de chocoladeverkoop. Kun je vinden op de Facebook... ja, Nick kan u weer details vragen, maar Nick, laat me rust maar kijken details.
Het is al wat korte door.
Ja, wat korte door. Het is vrij lekker en het kost 12 euro, denk ik.
Ik zeg zeker.
Voor deeltje.
Het is 12 euro, is. Maar niet voor één pakket.
Ja,
pakket.
Ja, zo'n pakket, ja.
Het is altijd de moeite. Het is super lekker en het zo goed als
in. Dus via de Facebookpagina, via de website?
De website weet ik het niet. Het
kan niet op de website staan.
Ah, okay.
Het is vooral de Facebookpagina dat we heel veel reclame gaan maken. Ja. En, als je mensen kent van SOS, spreek ze aan, vraag ze een pakketje en kom in orde.
Ja.
Ik dacht tot eind februari.
Dat ze kunnen of tot de
besteld worden. En vanaf maart wordt het geleverd, dacht ik.
Ja. Er zit geloof ik zo'n potje choco in, bijvoorbeeld. En een chocoladepakketje. Dus,
en het tofste... Ja, sorry. Het tofste heel dat pakketten-ding is, er komen altijd mensen dat niet ophalen. Ik krijg dan extra chocolade.
Double Income.
Nee.
En
koop nog weer de dure.
De chocolade smaakt nog een keer zoveel beter als je weet dat je er dieren mee vooruit helpt.
Ja, toch gaan we naadloos over naar onze gast. En een keer luisteren naar de wereld van de meeuwen. Maar het is niet enkel meeuwen dat je bezig bent, denk ik, of wel?
Nee, klopt. Allee, mijn eigen doctoraat had voornamelijk over meeuwen, maar binnen ons labo werken we wel vrij breed op meerdere diersoorten. Voornamelijk vogels, maar ook mensen, eigenlijk. Alhoewel ik daar zo ver mogelijk probeer vanaf te blijven. Maar we werken op meeuwen, op kwartels, kanaries, kippen, een beetje van alles. Maar de rode draad is dat we eigenlijk gedragsonderzoek doen, of dingen die toch onrechtstreeks met gedrag te maken hebben. Het labo waarbinnen dat ik mijn doctoraat doe, is het COBE Lab, Cognition, Behavior and Ecology. En eigenlijk, de rode draad is dat we eigenlijk een beetje willen onderzoeken hoe en waarom dat komt, dat er heel grote verschillen zijn in de mogelijkheden waarop dat dieren zich, of capaciteiten dat bepaalde individuen hebben, om hun gedrag aan te passen aan een veranderende omgeving. Waarmee dat ik dus wil zeggen, je hebt bijvoorbeeld 2 meeuwen die elke dag op dezelfde plek vis gaan eten, en plots is er daar geen vis niet meer. En een van die meeuwen, die heeft dat door, en na een dag had hij al iets anders gaan zoeken. En dan heb je een ander beest, dat blijft teruggaan naar die oude plek die minder geschikt geworden is, of helemaal niet meer geschikt geworden is. En het is eigenlijk een beetje, van waar ontstaan die verschillen? Daar zijn we geïnteresseerd in.
Dus als ik het, ik ga het even proberen te herhalen. Het gaat dus vooral over de cognitieve adaptatiecapaciteiten van de vogels.
Ja.
Van de meeuwen in dit geval.
Voor mij van meeuwen, maar dus heel breed werken we rond cognitie, zeg maar, bij mensen of dieren.
Oké.
Ja.
En dus dan ga je effectief ook de hele groep gaan bestuderen. Want als er 1 meeuw dat doet, dan zijn er waarschijnlijk altijd meeuwen die dat gaan volgen, of niet?
Ja, dat is een van de problemen die we altijd hebben. Zeker als je in het wild gaat onderzoek gaan doen, is het heel moeilijk om te weten van, ja, heeft die vogel dit geleerd uit zichzelf, of heeft hij dat geleerd door te kijken naar een andere vogel? En dat is wel een beetje het unieke aan ons onderzoek, is dat we zowel lab-testen doen, als de dieren opvolgen in het wild, maar dus dezelfde individuen. Omdat we dus beesten opkweken vanuit het ei, op heel jonge leeftijd cognitieve tests op kunnen doen, en dan gezenderd vrijlaten, waardoor dat we eigenlijk heel die geschiedenis van die vogel hebben.
Terwijl degelijk gekweekte dieren dat je uit gaat zetten om...
Ja, ze zijn niet gekweekt als in dat de oudere dieren in gevangenschap zijn, maar En vandaar ook de samenwerking met het vogelopvangcentrum. Mm-hmm. Wij krijgen de eieren die anders vernietigd worden. Dus vroeger aan de kust ging de brandweer rond voor eieren te gaan schudden of gaan prikken. Maar tegenwoordig is er een meeuwenteam die de tour doet. En dat je kan contacteren als je overlast ondervindt van meeuwen die nesten op je dak. En zij halen de eieren weg, vervangen ze door nep-eieren. En die eieren, sinds, dat is nu 3 of 4 jaar zeker, komen die naar ons en wij kunnen die gebruiken voor onderzoek. Dus, en dat is dan zowel onderzoek, prenataal doen we eigenlijk ook. Gaan kijken naar bijvoorbeeld omega-3-gehalte in de dooier. Mm-hmm. Omdat omega-3 ook gecorreleerd is met het functioneren van je hersenen en zo.
En de ontwikkeling
ervan. Ja. Maar dan dus broeden we ze ook zelf uit, waardoor dat we eigenlijk die beesten op een heel gestandardiseerde manier kunnen opkweken. Mm-hmm. Wat je een beetje nodig hebt, als je wel gaan kijken naar individuele verschillen. En dan kun je gaan vrijlaten in het wild en ze opvolgen. En dat is eigenlijk mijn deel, situeert zich voornamelijk in dat tweede deel. Ik werk voornamelijk op GPS-data van gezenderde mailen.
Dus ja, voor te kijken hoe dat ze zich voortbewegen. Ja.
Is dat geen gedragsverandering, dat ze bij jullie uit het ei komen en dan in het wild worden losgelaten een beetje later?
Jawel, dat is eigenlijk ook iets waar we naar willen gaan kijken, maar we hebben eigenlijk nog net niet genoeg data van onze beesten, maar eigenlijk iets wat er al lang op onze to-do-list staat, is eigenlijk een keer een grondige survival-analyse doen van wilde meeuwen versus meeuwen die vanuit het vogelopvangcentrum komen, omdat dat er ook heel veel zijn elk jaar. En dan eigenlijk meeuwen van bij ons, die echt vanaf dag 1, die hebben nooit hun ouders gezien, die zijn met de hand opgekweekt. Ja, om te gaan zien wat die gaan doen dan.
Mm-hmm. Want gelijk, dus je kweekt die meeuwen op, maar die zien niet. Het is niet dat je die afschermt van.
Nee, het is niet. Het is niet gelijk bij de hieren of zo dat we met een hand.
Wel, maar het is dat ik dat toe hou. Hey, want dat doen ze vaak voor als we niet meer. Dus in contact met mensen. Ja, wat die imprint.
Nee, klopt.
Dus, ja, oké.
Nee, dat is. We proberen wel het contact met de dieren zoveel mogelijk te vermijden. Nu, in de eerste dagen is dat gewoon. Ja, is er vrij veel contact, omdat die beesten heel frequent eten moeten hebben en met de hand gevoerd moeten worden. En dat, als je 3 gierenkuikens moet voeren, dan gaat dat met zo'n scherm en met een handpop. Maar bij ons is dat niet echt haalbaar. Ja. Nu, het voordeel is dat het om veel vogels gaat en dat ze een lange periode kunnen uitwennen in een grote vliegkooi. Ja.
Dat is wel een beetje verwijderend, trouwens.
Ja. De meningen zijn verdeeld over of dat er nu al dan niet gedragsverschillen zijn tussen onze vogels en de echte wilde vogels. Maar dat is sowieso iets dat we nog verder gaan uitspinnen.
Mijn logische brein zou zeggen van ja, er gaan verschillen zijn. Want hoeveel pikt een jonge meeuw niet op van zijn ouders al in die eerste momenten? Misschien zit er daar zelfs ook al een invloed in op van oké, ze zien hoe dan de ouders zich aanpassen.
Maar zijn meeuwen ook niet enorme cultuurvolgers? Ze zijn sowieso niet al veel meer gefocust op de mens.
Een meeuw is een kolonie, toch, of niet? Een meeuw is een kolonie, of niet? Een groep.
Het hangt er een beetje vanaf. Zilvermeeuwen zijn niet zozeer kolonievormers, maar kleine mantelmeeuwen eigenlijk wel. Ja. Maar nu, doordat ze eigenlijk recent veel meer op daken zijn beginnen broeden, waar dat de ruimte er niet is, zie je ook wel dat ze toch iets meer solitair gaan broeden dan voorheen. Ja. Okay. Terwijl we hebben nog kolonies, we hebben nog grondbroedende kolonies in Zeebrugge bijvoorbeeld. Ja. En daar heb je ook grote loodsen waar dat er plaats is om meerdere nesten op één dak te hebben. Ja. Maar gelijk in Oostende zijn er heel veel nesten in dakgoten of achter een schouw waar je maar plaats hebt voor één koppel.
Zelfs daar is er eigenlijk al ruimte voor onderzoek te doen tussen die twee groepen, want dan zijn
er gaan. Er is vorig jaar een doctoraatstudent gestart die daarop gaat werken. Ja, eigenlijk voornamelijk op de verschillen tussen natuurlijke en onnatuurlijke habitats waarin dat ze gaan broeden. Ja. Omdat dat ook gewoon... ik ga zelf frequent mee met het meeuwenteam op dak ook en zo. En gewoon puur al de temperatuur, want die nesten soms op zo'n zwarte, wat is dat, EPDM of roofing daken. Je kunt er amper op lopen in de zomer. Hoe dat die beesten een thermoregulatie kunnen doen van die eieren, dat is echt wonderbaarlijk. Maar dus daar kijk ze ook naartoe. Dat zijn dan eieren met een thermometer in en een logger om te gaan zien hoe dat die temperatuur daar geregeld wordt op die daken en zo. Dus ja, we zijn daar volop mee bezig.
Ja, het is wel... Als je er al zo even over stilstaat, ben je van... Oké, dus onderzoek dat, maar er zijn nog... nog zoveel onderzoek.
Ja, ja, ja. Ja,
ja. Ja, dat is ook onderzoek doen. Is...
Ja, ja, tuurlijk. Maar
dat, je krijgt meer vragen dan antwoorden.
Ja, en voilà, maar daar zit ik nu mee. Ik zou nu alweer dust vragen kunnen stellen. Maar...
We waren juist bezig over de mantelmeeuw en de zilvermeeuw. Maar met welke soorten werk je toch frequentst?
Vroeger deden we eigenlijk alle tweede soorten. Maar sinds dat we op grootschalig zijn beginnen zenderen, zijn we overschakeld op zilvermeeuwen om de simpele reden... dat die niet migreren of amper migreren. En het is gemakkelijker om een zender op te halen in Newport dan in Marokko. Ja. Ook al ze ook heel graag willen elke winter gaan zenders oprapen, daar niet van. Maar,
in Marokko.
Ja, heel graag, maar daar is er geen budget voor. Al budget zit in de zenders.
Ja.
Straks een keer over die zenders, maar ik wil eens keer terugkeren naar, naar je werkveld. Dus, want je vertelde dat het nog voor de opnames was, dus dat is echt... En de psychologie dat je zet.
Ja.
Allee, of dat, voor je bureau is er ook bij.
Ja, ja.
Nu, waarom... Je zei ook van, hey, vroeger werd het vooral op mensen, nu ben ze meer en meer naar dieren te werken. Ja. Waarom? En ik bedoel, is dit ook toepasbaar op mensen dan? Of, allee, het is misschien ver gezocht, hè? Maar...
Nee. Het is eigenlijk ook zo... Dus het hoofd van ons labo is echt experimenteel psycholoog van opleiding en had eigenlijk voornamelijk op mensen gewerkt, totdat hij een beurs heeft binnengehaald. En daar, in die beurs was het eigenlijk beschreven om vogels te gaan gebruiken als model voor de mens. Omdat om cognitief onderzoek te doen op mensen, ja, je kan wegens ethische redenen kun je baby's niet gaan manipuleren en gaan doen en minder eten gaan geven of weet ik veel wat.
Zeg dat niet in China, hè?
Nee, maar ja. Maar dus toen was het, of aanvankelijk was het zeker wel het plan om vogels te gaan gebruiken als model voor de mens. Omdat uiteindelijk ruwweg functioneert ons brein wel min of meer hetzelfde, tot op een bepaalde, tot op een bepaald niveau. Maar, en dat was wel leuk om te zien, is steeds meer weggegaan van het mensenonderzoek. En eigenlijk zijn we nu bijna hoofdzakelijk gefocust op vogelonderzoek. En gewoon cognitie bij vogels, want dat is ook gewoon al super interessant om te zien.
Kijk naar kou naar raven bijvoorbeeld.
Ja,
die beesten zijn zelfs bewust van hun eigen spiegelbeelden. Ik kan juist nog een vraagje. Dat je was daar bezig daarnet over die omega-3 niveaus. Ja. Dus passen jullie dan ook bij bepaalde study cases de voeding aan? Om te zien of dat een effect heeft op de cognitieve ontwikkeling?
We hebben daar al pilootprojecten voor gedaan, om te zien of dat, of dat de voeding aanpassen helpt. En het is de bedoeling om dat effectief wel nog te gaan herhalen in het grote. Momenteel werken we eigenlijk vooral met de variatie die er al is. Want het handige aan die meeuwen is, er is een heel groot verschil in wat die ouderdieren gaan eten. Je hebt beesten die 100% in de stad zitten, je hebt er die alleen maar op de velden zitten en je hebt er die echt marine op zee gaan forageren. Ja. Dus er is van nature een grote variatie in omega-3 binnen de dooier. En we hebben nu recent aangetoond, dat is nog niet gepubliceerd, maar dat komt er ook wel aan, dat er een grote correlatie is tussen de hoeveelheid omega-3 in je dooier en dan de omega-3 in de hersenen van het kuiken.
Ja.
Dus de dieet van de moeder is eigenlijk rechtstreeks gerelateerd aan de hoeveelheid omega-3 binnen je kuiken. En zo dan... Het idee is om dan natuurlijk nog vervolgonderzoek te gaan doen van oké, komt dat dan ook overeen met bepaalde verschillen in cognitie dat we zien?
Ja, wel, krijg je dan succesvollere vogels bij wijze van
bijvoorbeeld,
spreken?
Bijvoorbeeld,
Want dat is dan ook weer makkelijk te vertalen. Je ziet het veld dat wat overlapt naar de mensen toe, hè? Naar hun dieet. Ik vind dat eigenlijk echt wel interessant. Ja.
En is er nu een groot verschil te zien? Want zegt inderdaad, die meeuwen die echt in de stad leven, die gaan heel weinig omega-3 waarschijnlijk binnenkrijgen.
Ja, dus... er is een heel groot verschil. Dat gaat ook om drievoudig keer meer omega-3. Tussen beesten die voornamelijk vis eten en beesten die voornamelijk in de stad zitten.
Ja, wel. Ja. Dus, en hoe reflecteert hem dat dan al op cognitief vlak? Of?
Wel, die resultaten, we hebben nog maar net de analyse van de omega-3 binnen. De resultaten van de cognitie zijn nog niet verwerkt. Maar wat dat er ook wel interessant is dat een visrijk dieet ook wel gepaard gaat met hogere hoeveelheden zware metalen in het bloed.
Met die walvis zijn we daar ook over bezig.
Dus ja, dat... Meeuwen eten vis en een vis, zeker grotere, vettere vissen, accumuleren zware metalen, kwik en zo. En dat heeft dan weer een negatieve impact op cognitie. Dus dat is natuurlijk Dat zijn zo van die confounding effects die er moeilijk uit aan zijn. Maar daarvoor doen we dan effectief ook, of is de bedoeling om effectief manipulaties te gaan doen. Hè? Dus lood of weet ik veel wat te gaan toevoegen aan de eieren en te gaan zien. Ja. Zo'n ding. Of kwik. Dat is mijn collega die daarop werkt.
Ja. Maar ja, het is... Damn.
Maar hij zit dan ook verder gaan in het senderen van de dieren.
Ja.
Dus hoe dat dan juist allemaal in?
Ah, maar daar wou ik het over hebben, want die... we hebben ook op ons onderzoeksveld een keer kippen met een GPS uitgerust. En ik vond dat dikke miserie.
Hoe wel, te zien hoe ver ze het veld wandelen?
Ja.
Echt?
Ja. We hebben een keer een proef gedaan om eigenlijk het... dus het biocup die buiten loopt. Je hebt dus nu van die... Van die stalletjes dat je kan verplaatsen, zo buiten hokken, ja, van die wielen op. Ik denk dat bij beiden zat er nu zo in. Waar dat vroeger
maar daar de Noprit en Torhout, je ook zo een buitenloop.
Dus je kan dat hok verplaatsen waar je wilt. En de vraag is eigenlijk, heeft een kip een buitenloop, maar kippen zijn eigenlijk schuw van open velden. Dus de bedoeling was, zouden ze liever in een bos zitten of liever op een veld? Als dierverzorger heb ik zoiets van, ja, als kip dit liever in de bos moet... Moet daar een onderzoek naar gedaan worden om te kijken, van, is dat effectief zo? Waarom is het ook interessant dat je zo bijvoorbeeld kunt bomen zetten in je veld, is dat je bijvoorbeeld nog een keer een dubbele inkomst hebt. Bijvoorbeeld de wilgen voor te pelleteren.
Of fruitboom.
Of fruitboom. Ik ben in mijn haasdaars ook gedaan. Dus die kip moest uitgerust worden met zenders om te kijken van welke kip zit er wanneer in het veld en hoe lang. En ik vond dat dikke miserie, maar dat valt continu af, die zendertjes. En dat is maar een kip. Dus hoe doe je dan hoe doen jullie dat met een meeuw?
Mag ik een hok doen? Rond de poot?
Een fout.
Ah.
Het bestaat, dat systeem. Bestaat, nee, het systeem met de kippen en de problematiek ben ik vrij goed mee bekend, omdat we hetzelfde systeem, of dat heel veel gebruikt.
Is het waar? Ja, ja. Die rugzakjes die open vallen.
Ja, dat klinkt sens.
Ondertussen hebben we nu wel een succesvolle kippenstudie erop zitten en dat lukt gelijk wel.
En je had ook bij ons gedaan misschien?
Nee.
Ik herinner me dat er ook een externe koop
is. Ja, wel. Dus het is het idee of er zijn plannen tot samenwerking, maar tot nu toe is het enkel eigenlijk in onze kooien op het VOC geweest, dat we de kippen gedaan. Maar dat zijn allemaal zenders die er weer afgehaald worden, want die worden opnieuw gebruikt. Bij die meeuwen zijn dat zenders die erop blijven totdat dat beest doodgaat. Dus dat zit veel harder vast. En dat is eigenlijk een harnas uit teflon. Dat is een heel, heel sterk materiaal. Dat gaat niet kapot. Mm-hmm. Kun je dat niet uit elkaar trekken of zo. En dat is een harnas die... er is eigenlijk... Dat is natuurlijk moeilijk, omdat we hier dat ik niet kan aanduiden. Maar er is een lus die rond de... nek gaat, waarmee dat de zender op de rug wordt gelegd, en dan in de furcula, het hier een wishbone van je vogel, is er eigenlijk een putje. Daar ligt er een knoop in, en van die knoop ga je naar beneden, over het borstbeen van de vogel, met je dubbele touwtje, en dan ga je eigenlijk aan weerszijden van de buik van de vogel terug omhoog, naar de zender. Okay. En zo zit dat eigenlijk vast rond zijn lichaam, en dat komt... niet meer los.
Je hebt dat putje eigenlijk voor een beetje weerstand te creëren.
Ja, dus dat putje zorgt ervoor dat je positie op de rug, ligt van boven redelijk hoog op de rug, min of meer hetzelfde blijft. En dan leg je een tweede knoop hier, juist achter het borstbeen, waardoor dat niet te veel kan schuiven. En ga je omhoog naar je zender. En dat, het is een beetje trial and error om te zorgen, dat mag niet te vast zitten, want dan krijg je wondjes en zo. En allee, als je gedragsonderzoek doet, is dat natuurlijk niet ideaal. Ja. Maar het mag ook niet te los, want als ze dan zich gaan poetsen, dan zitten ze vast met een snavel eronder. Maar het voordeel, want we zenderen ook jonge vogels op de daken van Oostende, in het wild. Maar het voordeel dat wij hebben in die kooien, dan kan ik ze nog een week goed in de gaten houden. En als ik zie van, oei, dat is hier een vogel. Elk jaar is er zo wel één of twee die echt niet goed went aan die zender, dan haal ik die gewoon terug af.
Wie zal ons ook bij die kippen? Dat ze zo hadden van, ik heb niet echt zo heel gebukt beginnen lopen. Ja. En dat weegt niks, hè. Maar dat is gewoon de gedachte waarschijnlijk van... daar is straks... Bij ons was met BH-bandjes trouwens.
Het is ook
mooi. BH-bandjes rond die... Dat is grap.
Het is ook maar vanaf een bepaalde leeftijd toch je dat kunt doen. Dan is het gewoon vast, dus het moet eigenlijk volgroeid zijn.
Ja, klopt. Want hetzelfde systeem, dus wat dat jullie gebruikt hebben, dat zijn ultra-wideband-sensoren. Dus die kan je alleen maar gebruiken binnen een net. Die hebben we nog op jonge meeuwen gebruikt. Maar als die aan het groeien zijn, dan is dat sowieso miserie. Want dan moet je eigenlijk elke dag of om de 2-3 dagen die bandjes gaan aanpassen. Ja. Maar wij wachten met zenderen totdat die beesten eigenlijk toch ja, een dag of 35 oud zijn. En dan is die groei vrij beperkt. Een keer als ze die leeftijd hebben, dan groeien die nog een beetje. Maar wat dat is, omdat onze beesten in gevangenschap opgekweekt worden, op hoogcalorisch voer, vermageren ze eerder na vrijlating dan dat ze gaan verdekken. Dus...
Oké. Dus just even een beetje voor mezelf, op welke leeftijd vliegt dat normaal uit?
Goh, dat is rond dag, dat is al 35 ongeveer.
Zoiets. Ja, dus is inderdaad wel gewoon van grote. Ja, oké, leuk.
Dus je kreeg je zender, je GPS-trackers maar enkel terug als je Mio doodvalt. Ja. Dus als je ziet op je computer van oké, dat beweegt niet meer, is hij al dood zijn, dan moet je er terug achteraan.
Ja, dus dat is... dat is begin augustus laten we ze typisch vrij. Ja. Dat is al een beetje ouder dan... wij laten ze pas vrij als ze echt goed vliegen. En dan de eerste maand daarna ben ik fulltime bezig met die data in de gaten te houden en zenders te gaan ophalen, want dat zijn dure dingen. En als je daar 2 dagen mee wacht, dan is er een vos mee weg en dan vind je die zender niet terug.
Maar dat is, als je die zender terugvindt, vind je de vogel ook terug waarschijnlijk? Of niet altijd?
Goh... soms. Het is, er worden ook wel... De vossenpredatie is ook wel een beetje een probleem. Het is natuur natuurlijk, maar voor ons onderzoek het is soms wel een probleem. Ja. En dan vind ik gewoon een hoop pluimen met een zender en een vossenkok terug. De doodsoorzaak is dan direct duidelijk natuurlijk.
Ja, dat is eigenlijk ook wel iets dat je nog kan toevoegen dan aan het onderzoek. Ja. Hoeveel van de populatie...
Ja, dat is... Het probleem is dat er dan zo net niet genoeg opgegeten worden ervoor, want... hoeveel dat er zijn, maar...
En ook, is die opgegeten door een vos, of was die al dood en daarna opgegeten? En ik wil zeggen, is die gepakt?
Ja.
Kan ook gewoon doodvallen, een vos is ook een aaseter, hè.
Dus ja.
Okay. Moet niet alles op die vos steken, nee.
Maar ik wil de vos ook niet in een gat doen, nu, maar...
Nee, maar de meeste zijn toch echt gepakt.
Is waar?
Heeft eigenlijk wel straf, hè? Dat een vos eigenlijk zo mee ook afhangt.
Ja, maar dat is een beetje waar ik nu ook aan het werken ben. En omdat we dus zagen van, oké, we laten die beesten vrij. En na een maand is 40% al dood of zo.
Dat is veel.
Amai.
Ja, dat is veel. Maar dus, we moeten gewoon een keer zien van, oké, hoe verschillen die beesten in gedrag van elkaar, die doodgaan en die niet doodgaan. Ja. En zeker zo naar aanleiding van het doodgaan, een beetje gelijk wat je zei, gaat dat beest dood of is dat beest zwak en wordt het daarom opgegeten? Ja. Of is dat eerder gewoon, die vos komt 's nachts langs en die pikt er een uit? Ja. En dan kon je wel heel duidelijk zien dat de beesten zijn... Eigenlijk vanaf een dag of 5, 6 voordat ze doodgaan, beginnen die trager te worden, vliegen ze minder ver. En dan pas worden ze gepakt door een vos. Of worden ze aangereden door een auto.
Het wel of zo dan?
Ja. Dat is, of soms gewoon even een periode waarin dat ze niet genoeg eten vinden. En dat is dan een vicieuze cirkel. 3 dagen geen eten, niet veel energie niet meer om in competitie te gaan met andere beesten, nog meer verzwakken en dan...
Maar dat is dan... We spreken dan overal de meeuwen die jullie in jullie centrum of in jullie labo hebben opgekweekt.
De gezenderde vogels, ja.
Ja, maar dat zijn er dus allemaal die opgekweekt zijn bij jullie dan.
Wel, 130 bij ons, en er zijn ook al 30 vogels, wilde jonge vogels, zilvermeeuwen, gezenderd ondertussen. En dit jaar houden we er nog wat meer van zenderen.
Is ieder verschil?
Ja, voilà, het was dat ook.
Wel, op dat vlak niet. Dus naar het gedrag voordat ze doodgaan, nog niet. Ja. Maar dat is natuurlijk, moet rekening houden, pakt 30 wilde vogels, er zijn er 15 van dood. Dat is nog maar een lage steekproef. Het is daarom dat dat wel nog opnieuw moet herhaald worden. Maar nog interessanter gaat zijn of dat we effectief consistente verschillende gedrag zien. Niet alleen net voordat ze doodgaan, maar echt gewoon in gedrag aan zich. Hè. Ze gaan die beesten ergens anders gaan fourageren? Of... Maar dat is allemaal nog werk dat moet gebeuren.
Klinkt dat een heel een grote job alles.
Ja, echt wel.
En
hoe meer dat je gaat onderzoeken, hoe meer mogelijkheden dat je ziet voor het onderzoek.
Ik kom meestal vooral aan mee.
En waarom heb je precies gekozen voor de meeuwen eigenlijk? Is dat gewoon omdat het makkelijker is om een meeuw te geraken?
Ja, wel. Het is op zich een interessante soort, omdat dat dus een soort is die heel grote individuele verschillen vertoont. Want een zilvermeeuw, of de meeste grote meeuwen, zijn als soort generalist, mag je zeggen. Mm-hmm. Die eten van alles, die zijn niet super kieskeurig waar ze gaan broeden. Maar als je gaat kijken naar het individu, zijn die vaak heel sterk gespecialiseerd. De meeste individuen die gaan maar op één plek eten gaan zoeken, of op een paar plekken. Maar toch als soort en die een heel brede niche. Ja. En dat is wel interessant, van waar komen die individuele verschillen vandaan? En welke zijn meer succesvol dan andere, generalisten versus specialisten? Maar het is ook vrij gemakkelijk om aan die meeuweieren te geraken. Ja. En we wilden heel graag op een soort werken die we nadien kunnen opvolgen in het wild. En als je dan moet gaan... Als je dan een beetje de broedvogels van België afgaat, dan zijn er niet veel die je in grote aantallen kan verkrijgen, die relatief gemakkelijk zijn om op te kweken, en dat je mag vrijlaten achteraf in het wild. Dus...
Ja. Meeuwen, duiven, komen.
Wel ja, het is dat toe. Like kraaiachten bijvoorbeeld, zo, misschien het ook interessant.
Maar daar is er al veel onderzoek naartoe geweest, toch?
Voor cognitief onderzoek zijn kraaien wel interessant, maar dat is een miserie om die beesten op te kweken.
Ja, en die nesten te halen. Die zitten redelijk hoog in de bomen.
Ook al, het is dat. Dus het leuke aan ons onderzoek is dat dat eigenlijk eieren zijn die anders toch vernietigd worden.
Ja. Ja.
Dus we hebben geen netto impact, zeg maar, op de meeuwpopulatie. Ja. En om nu, want dat gaan echt, dat is over 300-400 eieren per jaar dat we spreken. Allee, dat wij verwerken. Om dat ergens anders te gaan. We hebben nog gekeken naar duiven, patrijzen, maar dat is toch allemaal een stuk moeilijker.
Lekker wat je nu vertelt, ook, ja. Klinkt het ook wel verantwoorder om...
Ja, ja, maar ik voel
het wel toch vernietigd.
Kraaiachten worden toch gaan zien als de cognitieve meest intelligente vogels, denk ik dan.
Ja, ja, ja.
Een meeuw is vast en zeker ook slim, dat zeg ik niet.
Ja, dat weet ik ook wel.
Alle vogels hebben wel een bepaalde vorm van
het. Ja, meer leukere dingen kunnen uit die meeuwen halen. We zitten inderdaad al met omega 3 en verandering van
soortgewijs.
Van de een zit op zee en de ander kun je te min van Brussel vinden.
Ik denk vooral dat je niet mag onderschatten hoe dat een meeuw hem eigenlijk kan aanpassen. Als we dan verder gaan kijken, want ik zeg dat menselijke komt ook weer terug. Waarom zijn wij zo'n succesvolle soort? Allee ja, als... dier zijnde, ga ik het proberen, dat we ons gemakkelijk kunnen aanpassen hebben dan alles. Dus, een meeuw...
De een al meer of de ander.
Ja, maar ja, als je dan kijkt naar de meeuw, je kunt daar inderdaad een makkelijker overlapping ook weer in terugvinden, denk ik.
Ja. Ja, en dat is ook een soort die heel veel veranderd is de laatste decennia. Dus dat gaat over... Allee, dus 40 jaar geleden waren er amper vogels die... amper meeuwen die broedden in België zelfs. Hè. Dat is heel snel veranderd. En dan dus met beesten die op de grond zijn komen broeden bij ons, maar dan ook heel snel nu aan het veranderen naar vogels die beginnen op daken te broeden. En dat is wel, dat zijn interessante gedragsveranderingen.
Meer en meer landinwaarts beginnen komen.
Ook.
Ik vind dat wel zot.
En onderstreeks onderzoek je dan ook gewoon de impact van de mens op het diersoort. Hè?
Mm-hmm. Ja, dat is waar.
Ja.
Allee, ja.
Zoals ik bij een denken, vroeger wat meer duinen.
Maar die broeden die in duinen, die gaan toch meer broeden op kliffen, denk ik?
Ja, rotse broeder.
Maar ja, dat zijn dan eerder zo drieteenmeeuwen waar je aan denkt. Maar gelijk zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen, dat zijn wel soorten van de duinen. Ja, in Nederland heb je wel nog wat kolonies die echt in de duinen, op de Waddeneilanden en zo. Waarschijnlijk, historisch gezien, gaan er ooit wel kolonies geweest zijn. Want wij hebben vroeger ook van die kusteilanden gehad. Zelfs rond Oostende en zo, Testerrip en al. Maar het opnieuw verschijnen van de zilvermeeuw, ik denk dat het eerste koppel maar ergens in de jaren 60 of zo was bij ons. En kleine mantelmeeuw nog iets later, ergens in de jaren 80.
Mooi.
Ja, dat is wel heel snel opgekomen dan.
Ja.
Dat ze niet voorkwamen hier, of wat?
Wel voorkwamen, maar broeden, als broeden. Okay, ja, ja, ja. Amai, okay. En die hele grote kolonies, dat kwam pas later. Maar dan met dat die treinen in de haven anders besteed zijn, alleen bedrijven die daar opgericht zijn. En ook de vos, die vroeger veel minder voorkwam aan de kust. Ja. Is die populatie weer ineengestort. Ik denk dat rond 2010 zaten we met de hoogste aantallen broedende meeuwen.
Ja.
Mm-hmm. En dat is we zijn nog altijd niet terug op dat niveau van wat dat geweest is.
En dat is door de vos dan?
Ja, combinatie van minder plaats om te gaan broeden, het meer voorkomen van de vos. Want nu, dus die grondbroeders in Zeebrugge, daar is er effectief een hek dat daar rond staat om vossen buiten te houden.
Mooi.
En toch, elk jaar zijn er nog beesten die door de draad getrokken worden.
Hoor je
die...
vos buiten.
Maar ik vind dat nu bijvoorbeeld wel leuk ook om te horen. Er zijn effectief broedgelegenheden voor de meeuwen gemaakt door de mens. Want heel vaak heeft de meeuw...
Slechte reputatie.
Een slechte naam, want ik had het hier opgeschreven, nu komen mijn vragen ook. Een meeuw wordt heel vaak gezien als de ratten van de zee. Hè?
Ja, dat is waar.
Lekker of dat jij daarnet over de, of dat we over de duiven bezig waren, dan dat de stedelijke ratten zijn. Maar ja.
Ja, ratten, denk ik, de stedelijke ratten.
Nee. Maar je weet wel wat ik bedoel.
Maar, nee, de meeuw is inderdaad een lange periode problematisch geweest. Hè,
maar ze trokken vuilzakken.
Maar nog altijd, zeker. Je moet in de heden tijd zeggen, denk ik. Ja. Allee, er zijn veel problematieken. Allee, ik woon zelf in Oostende, dus ja. Ik sta op de eerste rij om die dingen te zien.
Ja.
En er zijn veel problemen, maar er zijn ook wel... Je hebt enerzijds de problematiek van het openen van de vuilniszakken. En dat is heel simpel opgelost.
Maar de dingen zijn gooien.
Ofwel, stik ze in een hard plastic bak. Ja. Of je zet ze, want dat is natuurlijk niet voor iedereen mogelijk, juist voordat de vuilniskar passeert, zet je hem buiten.
Ja.
En het is opgelost. Of ondergrondse vuilcontainers. Er zijn wel best wat oplossingen daarvoor.
Heel veel ondergrondse vuilcontainers aan de zee.
Er zijn er wel, ja. Maar ook, stik niet je vuilniszakken vol met eten. Dat helpt ook. Onze vuilniszak wordt zelden of nooit opengedaan. Omdat we, je composteert, je sorteert, je stikt dat niet vol met etensafval. Maar dan heb je anderzijds ook nog de problematiek van dieren die gaan broeden in de steden. En ja, dat versta ik wel. Dat zijn natuurlijk, dat is geen mooi merelgezang of zo, als die beesten beginnen roepen en dat die daar een nest
maar
hebben.
Je
natuurlijk.
Gaat wonen aan de zee. Ja. Allee, het zijn veel mensen die over een dag naar de zee willen gaan, in een appartementje.
Maar je gaat gewoon aan de zee.
Ja. Dat zet je gewoon apparaat een beetje minder en hoort ze ermee.
Maar ik snap dat wel, dat gaat niet aangenaam zijn. Maar dat is misschien ik die oud en meer ben te zagen. Zo, hoe oud dat geworden. Maar mensen die op het platteland gaan wonen en dan gaan zagen over de haan die kraait, ik heb dat dezelfde probleem.
Ja, die haan kopen geen hè. Die haan
Ja, maar okay, point taken, die meeuw is wild.
Allee, ik probeer
dat is mijn
al,
mening, dat is mijn mening trouwens.
Ik hoop al jaren dat er een meeuw op mijn dak komt broeden, zodat ik die in de gaten kan houden. dat gebeurt maar niet. Maar ik begrijp het wel. Er zijn mensen die in de zomer niet op een terras kunnen gaan zitten, omdat er dan het dak ernaast een nest is en dat die ouders constant die mensen gaan proberen wegjagen. Wat dan logisch
dat is iets anders.
Die willen een jongen gaan verdedigen.
Ja.
Ik zei ze ook een keer... door het meeuwenteam bij mensen thuis geweest en dat was een moeder en er was eigenlijk een dakraam en vlak daarnaast was er een nest, maar dat was in die kinderkamer, naast de kinderkamer, dus dat kind was constant wakker. Allee, er zijn zeker problemen, maar heel veel van die dingen zijn ook wel al op voorhand op te lossen. Het is geweten dat hij vanaf maart, dus, want ze beginnen al vrij vroeg, maart, april, met plekjes uit te zoeken waar dat ze gaan nesten. Als je dan merkt dat er constant een koppel meeuwen op je dak gaat, jaag ze gewoon consequent weg. Als er nestmateriaal wordt aangedragen, haalt dat weg. En dan is de kans groot dat die niet eens gaan broeden.
Ja, die motiveert ze voor te broeden op je dak.
Voilà, dus dat. Maar wat er heel vaak gebeurt, is mensen die een tweede verblijf aan de kust. Het is slecht weer. Ze komen pas tegen dat de zomer begint. En tegen dan is het te laat, want dan zitten er dikwijls al jongen. En vanaf dat ze uitkomen, zijn ze volledig beschermd. En dan mogen ze niet meer weggehaald worden. De eieren, dus daar en is er toestemming voor, die mogen nog weggehaald worden, maar de jongstjes niet, dat mag niet verstoord worden. Maar ja, voor die mensen, of mensen waar dat meeuwteam dan 3 jaar op een rij moet gaan, die toch niet doen wat ze zeggen, daar heb ik dan toch niet veel sympathie voor.
Trouwens, nog een leuk weetje. Mag me verbeteren als het fout is, maar dat is wat ik gevonden heb.
Die mensen serieus onderzoek dus.
Het meeuwschreeuwen heeft blijkbaar ook een specifieke naam.
Is die met die kampioenschap?
Wacht, dat komt straks.
Dat
komt straks.
Zeg het in de microfoon.
Dat komt straks. Nee, het meeuwschreeuwen heeft blijkbaar een specifieke naam, gelijk of dat een schaap blaat, of een koe loeit. Gaat de meeuw gaan kliauwen? Is dat juist? Dus ik heb dat gevonden.
Dat is de term dat ik al gelezen heb in krantenartikels over het meeuwenschreeuwen. Over dat EK meeuwenschreeuwen.
Ja, dus er is inderdaad een EK dus, meeuwschreeuwen en dat gaat door in de pannen.
Ja.
Oh, dat is echt in België?
Ja.
Ik denk dat dit jaar
zal de 4e of 5e editie al zijn.
Al.
Ging je dat zeggen over dat kliauwen?
Ja.
We zijn zelf niet zo taalkundig, maar ik veronderstel dat dat... Juist, dus we kennen het ook al in zo'n artikels gelezen. Ja. Het is niet een term dat wij gebruiken.
Ik zou het eerder connecteren aan een pauw, schreeuw dan? Dat klioen. Ja, Clio, dat. Clio. Ja.
Een schreeuwend geluid maken van een meeuw, ja.
Ah ja, oké. Okay,
klioen.
Was het ook gewoon op Wikipedia zoeken, dus. Ja.
Ah, nee, ja, ik heb dat niet
bedankt,
op Wikipedia.
Fun facts.
Maar kijk, ja. Ik vond het wel leuk om dat er nog een keer bij te zijn. En de meeuw is een symbool van... vrijheid.
Toch?
Ja, nee.
Dat is van de vrede.
Dat is ook wel wat.
Nee, een meeuw is een symbool voor vrijheid.
Ja.
Nee,
een symbool voor vrede is Mel Gibson in Braveheart.
Dat is waar. Dat is een
als
er
iets iemand roept, is Mel Gibson.
Dat sluit toch mooi aan bij hetgene wat we daarnet vertelden. Die meeuw heeft ook zijn vrijheid, hè. Die kassenesten
noemen dan wel... Wat doet die met zijn vrijheid in Blankenberg blijven?
Ja, het is waar. Blankenberg.
Kijk, ik wou het een keer weer wat luchter maken. Ik
hoor
hier weer met
de hand gemaakt. Het is echte meeuwen, maar het is ook geen echte meeuwen.
Wat?
Dat zijn de meeuwen. Dat zijn de meeuwen. De meeuwen.
De merels, de lijsters.
Zeg ik de echte meeuwen?
Dat is van de dwergmeeuw tot de mantelmeeuw variëren ze.
Wel, ik denk dat de echte meeuwen, dat gaat over het genus Laridae gaan waarschijnlijk. En dan de onechte meeuw, ik weet niet, veronderstel dat dan kokmeeuw is en zo. Dus al hetgeen dat in het genus... Larus zit, veronderstel ik. Zeggen ze. Okay. Maar dat gaat over. Dat is naamgeving in het Nederlands. Hè? Maar wat staat erbij?
Well, kleine mantelmeeuw.
Is een echte.
Larus fuscus.
Ja.
Lavameeuw. Leucophaeus fulig. Ja, sorry, mijn Latijn is niet zo goed. Fuliginosus.
In Nederlands ook niet.
Het is echt hetzelfde.
Mijn taal is niet goed. Reuzenstern. Maar. Dat zijn meeuwen.
Een ster is een echte meeuw.
Dat is toch een stormvogelachtige diersoort?
Sterren en meeuwen zijn wel verwant, maar die zitten. Dat is een, toch een andere. Het zit allemaal samen in de Larida, denk ik. Moet ik kijken. Mm. Maar ze zijn wel verwant. Ze zijn dichter verwant dan bij stormvogels in elk geval.
Nou, zo'n heel ander heen dus.
Ja, Charadriformis. Steltloper.
Ja, dat zijn steltlopers. Hè, ja.
Ja, dat gaat waarschijnlijk niet, maar ben je bezig over stormvogels? Nooit plan gehad voor zo te zenderen met stormvogels? Want dat heel interessant moet zijn voor de
familie
dat rechtelijke volgen.
Ja, maar we hebben daar geen plan voor gehad, omdat dat ook zo van die soorten zijn dat we hier niet echt...
Eén keer binnen had. Ik heb vroeger in Sea Life van ooit een keer binnengebracht. Zo.
Een Noorse
meeuw. Dat is een meeuw, zijn mevrouw. Ja. En toen ook in het VOC gebracht.
Ja. Wat een Noorse stormvogel... Ja, dat zijn beesten dat we hier in de winter wel af en toe zien. Maar ja, in het kader van ons onderzoek is dat minder interessant. Zo, dat is dan eerder als je effectief naar bijvoorbeeld migratie of naar vliegpatronen wil gaan kijken.
Ja.
Maar nee, daar hebben we geen plan voor.
Ja. Maar dan terugkeren naar de zilvermeeuw, zie je dan eigenlijk bijzondere patronen gezegd van we gaan ze dat zenderen in de zin van wat doen ze allemaal. Los van het feit dat de 40% verlies is, ga je wel hele leuke data er ook uit krijgen.
Ja, sowieso. Het is op zich al vrij uniek dat we jonge vogels zenderen, mm-hmm. omdat net door die hoge mortaliteit wordt er vaak met adulte beesten gewerkt. Want die zenders, dat is nog altijd heel duur. En dan haal je meer data uit een adulte vogel, omdat de kans groter is dat die blijft leven natuurlijk.
Ja.
Maar die beesten, die... zijn al doorheen heel die leerfase gegaan. Dus die hebben al een patroon ontwikkeld. Terwijl bij onze beesten, die zijn opgekweekt in gevangenschap of zelfs nog op een dak in Oostende, maar die zijn nog nooit ergens anders geweest. Plots vliegen die uit, worden die vrijgelaten en moeten die een strategie gaan ontwikkelen om in leven te blijven.
Mm-hmm.
En dat is heel interessant. Van hoe ga je van een beest dat niks kan naar... ja, ergens je niche gaan vinden, waar genoeg in...
Ja, leven, voilà. Ja.
En dan zie je daar echt mega grote verschillen in. En beesten die wij vrijlaten, die 2 dagen later op een vuilstort in Frankrijk zitten. Nu, dat is door mee te vliegen met andere vogels, hè, maar gewoon al op zich is dat heel interessant. En dan heb je beesten die 2 jaar geleden zijn vrijgelaten in de IJzermond-ding. En die zitten er nog, hè. Die elke dag naar het frietkot gaan achter hun... Ja. Dus dat is wel heel interessant. En ook hoe dat 2 compleet verschillende gedragsstrategieën toch beide succesvol kunnen zijn. Ja. En dat is ook een beetje de sterkte van de soort, natuurlijk. Als je zo veel verschillende specialisaties hebt, of een heel brede niche, als de omgeving dan verandert, zijn je veel sterker gebufferd dan een soort die heel die maar een heel nauwe niche heeft, natuurlijk. Hè.
Ja, ze kunnen er heel makkelijk shiften van ja, micro-niche dan? Of hoe moet je het
gaan? Ja, maar de soort kan... Dat is ook iets wat zeggen. De soort kan dan misschien maar het individu.
Nee, wel.
Want allee, dus hij spreekt over die meeuwen dan de ijzermonding aan dat fritkot. Maar als dat fritkot weggaat... Of failliet gaat.
Ja.
We gaan niet mee. Nee, maar we gaan niet mee.
Die meeuw dan dood of zo. Of...
Ah, wel. Er zijn beesten die hun er effectief wel die hun gedrag gaan aanpassen. Maar wat dat we zien, is dat die vogels toch heel vaak, een keer dat ze een bepaald stramien gaan volgen, dat ze daar toch serieus aan blijven vasthangen. Hmm. En de sterkte zit hem dan eerder in het feit dat er heel veel verschillende vogels zijn met verschillende strategieën, dan dat de vogel zich heel, het individu zich heel gemakkelijk aanpast. Het is eerder dat er heel veel beschikbaar is binnen de soort zelf.
Ja. Ik kan even een domme vraag stellen, nee, maar ja, like zo, die meeuw van Beat Fleetcott, had die meeuw dan daarachter op zoek naar ding met dezelfde smaak? Wat kan me voorstellen? Een meeuw, maar ja, nee.
De noos leren vis, bijvoorbeeld.
Ja, wel. Ja, bedoelt een meeuw dat heel dan friet net, had toch niet plots bij zijn rauwe vis uit de zee gaan plukken? Hmm. Of kom je dat moeilijk voor? Het is natuurlijk nog staan een dier, ik bezig als mens.
Goh ja, dat is eerder, denk ik, een beetje...
Antropomorfisme.
Ja,
ah, ja, toch, ja. Okay.
Omdat wij effectief de keuze hebben in eten wat we graag eten, maar bij die beesten is het toch wel eerder ofwel eet ik ofwel ga ik dood.
Ik denk dat de vogel ook weinig smaak heeft. Hè? Ja? En ik wil zeggen, smaakpapillen heeft. Goh, dat ben ik mis.
Minder, ja? Maar pas op. Pas
eten
op
geur ook?
Ja, ze ruiken. En ook, allee, dus ze voederen hun verschillende dingen en het is heel duidelijk rauwe vis, dat is... Ja. Allee, dat verkiezen ze...
Okay, ja.
Ja, ja.
Maar dat is een meeuw die je aan de kust... leert bijvoorbeeld om wat zou ik zeggen, een pak frieten uit je handen te pakken, of een ijskrem of zo uit je hand te pakken, die had dat meer en meer beginnen doen waarschijnlijk dan.
Goh ja,
maar dat zijn zo die probleemmeeuwen ook, zoals we spreken.
Wat dat we momenteel een beetje vermoeden, is dat jonge vogels, die worden vrijgelaten en dan, ofwel zijn ze totaal nooit succesvol en dan gaan ze dood, ofwel komen ze op een bepaald moment een strategie tegen die voor hen vrij succesvol is en blijven ze daaraan vasthangen. Dus dat is dan toch ook een beetje toeval, want bijvoorbeeld die vogels die heel snel op die vuilstorten terechtkomen, dat zijn volgens mij jonge vogels die dan meevliegen met adulte vogels, die die plek al weten zijn. En als je daar dan terechtkomt en je vindt daar eten, dan blijf je daar. Die vogels, ja, in de steden, dat is wel nog altijd de minderheid. Allee, dat zie je ook op onze GPS-data, de vogels die echt... En zeker, want op zich, een vogel die achter een fruitkot zit en die gewoon de restjes uit een of andere vuilbak haalt, dat is, noem ik, nog geen probleem mee. Op het moment dat hij, als hij begint uit de handen van mensen ding pakken, iets meer. Maar dat zijn toch maar een heel klein hoopje individuen die dat doen.
Ik kan nu niet de gedachte van de vinken van Darwin uit mijn hoofd krijgen. Dus je hebt inderdaad die soort die zich dan ergens gaat zetten... En die past zich aan de manier van voeding. Over x aantal jaar, als ze dan effectief die meeuwen hebben, die een soort kolonie vormen rond één specialisatie, zou je het dan ook, zoals de vinken van Darwin, morfologische verschillen binnenkrijgen? Of?
Goh ja, speciatie, dat is natuurlijk...
I don't know, ik ben gewoon hardop aan het denken.
Nee, maar dat is
een punt. Frietverket op hun bek.
Nee, dat is
of ik zei, mayonaise...
dat is de biekie meeuw.
De biekie meeuw.
Nee, maar ja, dan gaat er misschien iets verloren, waardoor dat ze minder... I don't know, ja, minder snel vis kunnen gaan nemen.
Dat is terug met je omega-3-verhaal. Hè,
voilà,
Zijn van nature eigenlijk veel omega-3 als binnenkrijgen. En dat is toch dat jou afval. Maar dan inderdaad, als je heel veel vetten binnenkrijgt als meeuw, dan ga je lichaam er ook toch.
Ja, nee, maar ik heb het dan ook effectief, als je zoveel generaties verder gaat kijken, die kolonie blijft daar en de nakomeling doet zelf.
Dan is hij wel bezig dat de... juveniele dieren de ouders volgen en het patroon overpakken van de ouders.
Maar meestal is dat toch zo bij een meeuw?
Is dat zo met meeuwen ook?
Vaak wel. Nu, wat we zien is, die jonge meeuwen na het uitvliegen in het wild, die ouders blijven die dikwijls nog tot 3-4 maanden na uitvliegen bijvoederen. En die vogels die volgen ook wel andere vogels. Vaak zijn het dan de ouders, want daar zijn ze het meest mee in contact, naar fourageerplaatsen en zo. Maar natuurlijk, als je het echt hebt over soortvorming, dat is een proces dat gaat over miljoenen jaren. Nee, ja, dat is niet
maar,
iets...
Nee, nee, dat weet ik wel. Tegen... Maar... Allee, ja, nee.
Dus je populatie moet ook afgesneden zijn. Hè.
Ja, oké. Okay, ja,
ja terwijl...
Hebt
de al geen plek in Vlaanderen dat je altijd... Hefdietkot staat. Allee, ja. Om even verhaal verder
nee,
te gaan.
Nee, ja, maar ik kwam gewoon keihard ja, hardop aan het denken. Ik vond dat wel interessant. Like, en vandaar smeet ik het gewoon op tafel.
Maar doe je maar, smeet je wat dat geld op tafel?
Ik zeg al niks meer.
En het is oké. Okay.
En je onderzoek naar het GPS-tracken, naar welk punt wil je dat uiteindelijk verkrijgen? Wat is het eind?
Wat ik dus heel interessant vind, is voorspellen of dat een vogel succesvol gaat zijn of niet. En liefst zo vroeg mogelijk al. En dat kan dan zelfs eigenlijk al zijn voordat we ze zenderen. Want voordat we vogels vrijlaten, nemen we ook biometrie, dus gewicht, snavellengte, vleugellengte, de tarsus, de poot. En we weten dat zo'n dingen ook invloed hebben op het overlevingssucces achteraf. En een vogel die vrij zwaar is, maar toch korte vleugels heeft, heeft een grotere kans om minder lang te leven. Hmm. Want het is ergens logisch, die hebben een zwaardere wingload, dus die beesten die zijn zwaarder in verhouding tot de lengte van de vleugels, en zijn een beetje trager dan de anderen. Maar naar reintroductie, en dat is dan niet per se op meeuwen natuurlijk, want er zijn er ook wel voldoende, maar voor andere diersoorten is dat wel interessant om zo'n ding heel vroeg op voorhand te gaan weten van oké, is deze vogel nu een vogel die een grote kans heeft om te gaan halen in het wild, zeker als je bijvoorbeeld er zijn momenteel een project rond gieren aan het opstarten ook, en bij van die reintroductieprojecten op monnikshier bijvoorbeeld.
Dat zijn samenwerking in Plankendaal ook?
Ja, onder andere. Ja. Ja. Die beesten, dat kost duizenden euro's om die tot het uitzetstadium te krijgen. Dus als je dan al vrij vroeg kan gaan zeggen van oké, dit beest is gewoon puur op biometrie niet geschikt, dat is nu wel meestal niet zo, maar of vertoont een aberrant gedrag, waardoor dat we er niet kunnen gaan uitzetten, is dat wel interessant. Of ook, dan later, als je die GPS-data weet, als je al een week op voorhand kan gaan voorspellen van oei, dat beest is hier precies trager aan het worden en zo, heeft kans om dood te gaan, dan kun je eventueel nog gaan ingrijpen ook.
Ja, ja.
Dus dat is wel interessant. Of bijvoorbeeld ook, want om terug naar die gieren te gaan. Vergiftiging is daar ook, dus kadavers die vergiftigd worden, is ook een groot probleem. En dat je dan op basis van die GPS-tracks kan gaan teruggaan eigenlijk in de tijd en gaan zien van, dit is het punt waar dat gedrag begint af te wijken, kan je misschien ook gaan vinden waar dat beest vergiftigd is geraakt.
Maar met die monnikshieren is al GPS-tracks gedaan, hè. Al veel gezien waar dat een beetje een probleem is.
Maar het voordeel van die meeuwen is dat we dat in grote hoeveelheden kunnen doen en dat we dus dat vroege levensstadium kunnen standaardiseren, maar ook manipuleren, wat dat ons veel meer inzicht geeft en welke invloed dat dan heeft op het gedrag later. Dus
heel interessant.
Dat is dan, je werkt nu samen met de VOC. Dus voor het VOC is dat eigenlijk ook interessant.
Een soort van
techniek hebben om te weten van oké, het is zinvol dat we die meeuw terug loslaten, of die vogel.
Ja, klopt. En dat is ook wel het leuke aan het samenwerken met VOC. Dat is echt wel een professioneel center, vogelopvangcentrum in Oostende. En er zijn er ook andere. Weet wel, binnen de VOC's dat er zijn in Vlaanderen. Maar zij staan er ook echt wel voor open, voor wetenschappelijke inbreng. En stel dat een van onze onderzoeken nu aantoont van... Ja, eigenlijk heeft dat geen nut. Je zo'n beest binnenkrijgt en die gaan allemaal dood. Of die vertonen achteraf zo'n aberrant gedrag dat die niet tot broeden komen of uiteindelijk toch niet gaan bijdragen aan de populatie, dan zijn ze ook de eerste die daarvoor gaan openstaan om gewoon te gaan beslissen van die beesten toch niet te gaan opkweken. Maar ze hebben ook wel heel veel kennis en staan ons ook dan, of kunnen ons ook waardevolle informatie geven over hoe dat we die beesten best gaan opkweken en zo. Allee, dus wel, er is een wisselwerking en dat is wel aangenaam.
En heb je alle vogels voorzien van GPS die in het VOC weer erdoor gaan. Maar dat is ook wel interessant om een keer te zien. Zo een vogel die bijvoorbeeld daar een gebroken vleugel heeft, gaat binnen het VOC en laat je dan terug los.
Ja, dat is enerzijds wel interessant, maar zo beest dat een gebroken vleugel, dat is meestal al einde verhaal.
Ja, oké,
okay,
ik zie wel als voorbeeld.
Maar, nee, dat kan wel interessant zijn, maar het coole is dat er al tientallen jaren gekleurringd wordt, ook op zowel in het wild als in het VOC. En eigenlijk geeft dat ook wel waardevolle informatie over overleving. Want eigenlijk is dat voor hen toch een beetje de meest waardevolle metriek die eruit komt, van oké, blijven die beesten levend of niet. Hmm. Dus eigenlijk, die kleuringen zijn daarvoor voldoende. We hebben wel via een bedrijf van 5 testzenders geraakt, en die gaan we volgend jaar wel op VOC-vogels hangen. Maar het gaan geen meeuwen zijn, waarschijnlijk. Hmm. Ja, zo van die zenders op VOC-vogels, dat is vaak eerder een leuke extra dan echt waardevolle wetenschappelijke data. Allee, tenzij dat je natuurlijk echt in het grote studie opzet, een vergelijkende studie, maar als dat maar om een paar vogels had, is dat niet zodanig
waardevol. Maar ik had ervan uit dat VOC toch behoorlijk wat meeuwen opvangt, zeker VOC Oostende.
Ja, zeker.
Dat zijn wel serieuze datasets ook kunnen verzamelen, denk ik.
Dat wel, maar dat is veel minder gestandardiseerd, waardoor dat voor ons onderzoek dan minder interessant wordt.
Nee, en is elke meeuw is anders.
Ja,
anders opgevoed.
En, of komt van een andere plek. Andere leeftijd. En dan is zenderen een heel dure manier om een overlevingsstudie te doen. Allee, daarvoor zijn die kleuringen voldoende.
Ja, oké. Ja, nou, het makes sense. Ja, oké. Nog vragen?
Nee, het was wel heel interessant.
Ja, ik vond het ook super interessant.
Nee,
maar misschien nog een andere persoonlijke vraag. Op wat zou je nog graag een onderzoek doen? En je doet het nu met die meeuwen, dat is je doctoraat ook.
Hè. Ja.
Wat brengt de toekomst? En er is nog een ding dat je zegt van, oh, moest ik hier weer een miljoen krijgen aan onderzoeksgeld? Wat zou ik doen?
Een miljoen.
Ja. Ja, ik weet niet, hè.
Wat kan je daar nog mee doen?
Ja.
Dan ga je 2 miljoen dan.
Nee, dat is een goede vraag. Ik denk, maar dat is misschien net omdat ik nu heel veel op vogels werk, dat ik dan misschien iets anders zou gaan doen.
Kun je ze weg gaan doen?
Zo entomologie en zo vind ik ook wel.
Dat was een tweede vraag, want ik had dat gezien op je LinkedIn. Er stond ook entomologie. Ik zei, daar moet ik meer over vragen. Ja.
ik ben wel redelijk intensief bezig met zo nachtvlinders en zo.
Ja.
Dus dat vind ik ook wel heel interessant om te doen. Omdat er ook, zeker door... dat is recent vrij populair geworden, dat nachtvlinderen. Denk ook sinds COVID en zo. En er is daar heel veel data die door heel veel mensen verzameld wordt met die app Opsidentify. Ik weet niet...
Ja, wat kan
ja, we hebben er straks nog een rubriekje in.
Ik heb wel iets voorbereid.
Ik heb een keer rondgekeken.
Oké, maar we hebben dus de Opsidentify-app, de groep aanmaken. We hebben een dierbaar groep en dus de luisteraars kunnen zich aansluiten. En elke aflevering halen we er een paar dieren uit en bespreken we dat dan. Dus we kennen
het is heel veel insecten.
Maar sinds die app is er heel veel data beschikbaar gekomen. En dat zijn dingen waar er eigenlijk ook nog niet extreem veel naar gekeken is. Dus dat vind ik ook wel heel interessant. Dat is dan zo eerder van dat onderzoek dat echt voor bijna niemand relevant is. En dat vind ik net wel leuk om mee bezig te zijn eigenlijk.
Het is niet relevant, maar er was... Ja, eigenlijk wel. Want het was een radio-interview deze week over de lelijke dieren. Hè, over waarom dat mensen altijd gaan voor de mooie dieren te redden. Panda's en whatever. Hè, daar had er heel veel geld naartoe, maar like, de lelijke dieren kijkt er niet meer naar. Ze zijn bezig nu met onderzoek aan het doen van hey, wat is een lelijk dier en bla, bla, bla. Terwijl eigenlijk bij de meeste van die tussen haakjes trouwens, de lelijke dieren, zitten ook de meest interessante en de meest waardevolle. Lijkt een nachtvlinder bijvoorbeeld. Even veel mensen is dat hun saaie bruine mot. Allee, dus een motte.
Ja, er is zoveel.
Maar er had zoveel soorten in. En ook zoveel belangrijke soorten. Dat zijn belangrijke bestuivers en zo. Een voedselbron voor de vleermuizen trouwens ook. Allee, ik heb er heel veel over zeggen. Dus ja, ik vind dat wel super, super belangrijk. Maar natuurlijk, ja. Ik snap dat wel.
Ja, allee, dat zijn belangrijke biodiversiteitsindicatoren en zo ook. Maar ja, en er zijn ook heel veel soorten waar er nog weinig van geweten is. Het micro-nachtvlinders, die zijn maar een paar millimeter groot. Maar er zijn daar veel soorten van waar er nog amper van geweten is. Op waar leven die rupsen? Hoe zit die levenscyclus in elkaar? En dat zijn zo van die dingen dat ik dan denk van, ja, dat is nu echt een keer iets dat er amper iemand interesseert, maar dat ik wel met plezier mee bezig hou.
Je kan er ook een GPS op plakken, hè? Je mot.
Ja, dat kan.
Nee. In het onderzoek met de Aziatische hoornaar hebben ze nu kunnen wespen denken.
Ja, maar er is een studie vorig jaar gepubliceerd geweest waar dat er doodshoofdpijlstaarten gezenderd geweest zijn.
Ah, ja. Dat is bijna aan het zeven. Ja. Ja, ja.
En op monarchvlinders, dat zijn dan wel geen motten, maar ook al zenderstudies gebeurd.
Ja, ook gelezen. Oh, ja. Ja.
En dat is dan echt ook voor migratie het onderzoek.
Ja. Want natuurlijk, dat zijn veel kleinere zenders, dus dan zie je veel... Allee, hoe kleiner de zender, hoe minder batterij, dus ook hoe minder posities dat je kan doorsturen voordat die plat is. En wij zijn effectief geïnteresseerd naar heel fine-scale beslissingen. Wat doet hij op dit moment en naar waar gaat hij nu? Maar voor die migratie is dus al één positie per dag voldoende.
Ja.
En bij die motten kan je dat dan zo schoon zien. Hè. Dat is wel, allee, dat is wel een coole ding.
Ik ging weer af. Ik ga eerst... Nee, met dat bezig over die zenders, hoe wordt dat dan opgemeten? Like bij Meon bijvoorbeeld... Staan er op bepaalde plaatsen ontvangers of zendt dat constant een signaal uit?
Dat is gewoon via het gsm-netwerk.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Dat is een mini-simkaartje.
Like bij de Vesten?
Ja.
Bij de Vesten is dat echt om de zoveel kilometer...
Dat is een systeem. Maar die zitten natuurlijk onder water. Dus
ja, dat is ook al
dat.
Dan kun je met gsm onder water.
Maar wordt dat die bij de nachtvlinders dan ook geplaatst worden, bijvoorbeeld? Of bij de monarchvlinders? Is dat dan ook via het gsm-netwerk?
Ah, maar ik ken een... Sorry, ik onderbreken ze, maar het was een andere podcast dat ik het gehoord heb en dat was blijkbaar ook met... Dat was ook blijkbaar... Nee, dat was op dezelfde manier als ook die Obsidentify manier doen. Dus je kunt als citizen science geweest, kan je doorgeven van die vlinder zit daar, die vlinder zit daar. Het was zoiets ook.
Dat kan, maar ik weet, van die monarchvlinders heb je het Motus-netwerk en dat zijn effectief wel antennes die daar staan. En dat is dus niet dat die zender... iets uitstuurt naar een satelliet, maar als je voorbij zo'n zender passeert, dan maakt hij eventjes connectie en dan weet je, ah ja, dat beest is op dat moment daar gepasseerd. En that's it. Dus dat geeft minder continue data, maar je weet wel roughly van, oké, dat beest is dan daar geweest. Ja, van die doodshoofdpijlstaarten weet ik het niet uit mijn hoofd welk type dat ze gebruikt zijn.
Maar blijkbaar hangt er aan die monarchs, die zendertjes, dat is like, bijna like vlaggetjes dat erop zitten.
Er zijn ook, ja...
Dus je kan het zien en... Als citizen science geweest, kan je zeggen van, oké, als je zo'n vlinder ziet, trek er een foto van, ja, stuur dat door naar die app.
Ah, okay.
En zo kunnen ze blijkbaar dus naast die puntbepaling kunnen ze zeggen, oké, die vlinder is daar ook nog gezien en daar. En,
ja. Een beetje hetzelfde gelijk een geringde vogel dan.
Ja.
Allee, ja.
Maar dat is echt wel een ding, die monarch migratie. Dus heel veel mensen die dat effectief ook wel gaan volgen en gaan kijken. Ik zou ook wel graag willen zien, eigenlijk.
Dat zijn echt zwermen ook, hè?
Ja, ik denk dat heel impressionant is.
Die vliegen van Canada naar Mexico, denk ik.
Ja, dat zijn beesten. En dat dankt dan een gigantische troep met samen en alles wel. Oei.
Ja, dat is wel cool.
Ja, we zien ook wel allemaal een beetje insecten hier.
Ja, ik vind insecten ook wel heel cool. Ja.
Ondergewaardeerd.
Hey, vooral in wespen ook en bijenachtigen.
Ja. Ik vind mieren wel cool. Mieren, wespen. Ja, wespen, dat is een soort familie. Ja, maar alle beestjes zijn cool, hè. Behalve apen. ik vind apen echt niet cool. Apen smeten kakken al. Ik heb wel nog één serieuze vraag. Echt weer over de GPS. Die batterijen. Dus je zegt toch al heel zijn leven mee.
Zonnepaneeltjes.
Cool.
Nice. Ja.
Zo'n groot likje op het dak?
Stel je voor.
Ja, ze bewegen niet achter dat we ze vrijlaten. Dat is grote plaatsen. En
als
ze
wel door het terug, dan is het
lange stoel. En migreren dat het.
Oké, de zonnepaneeltjes. Dat is al tof. Allee, dat brengt dus voldoende energie dan.
In de winter, dus nu is het een beetje een slechte periode. Ja. Zeker als het zo donkere dagen zijn.
Ja.
Dan hebben we soms wel een keer een paar dagen met maar één of twee posities per dag. Maar in de zomer elke vijf minuten.
Om de vijf minuten, dat is inderdaad wel heel
ja,
donker.
Ja.
Maar dat is dan zonder batterijtje om het licht te houden? Of zit er effectief ook
er zit de batterij in. Je hebt sowieso een interne batterij nodig. En dat is nog altijd zo bij die zenders. De batterij bepaalt min of meer je gewicht van je device.
Is dat dan zo'n typische CR2032 batterij? Of is dat een lipootje?
Ze komen rechtstreeks uit China, dus dat gaat... Allee, dat is ook niet te vervangen, hè. Dat zijn herlaadbare batterijtjes. Maar dat ding, alles samen, 20 gram ongeveer.
Ja, dat is curieus, ja. Want
anders moet je een meeuw vangen naar die pielen vervangen. Want die meeuw...
Het is daar
nee,
dat...
Nee, ja, maar... Ja. Ik vind dat wel... vroeger zelfs van die rekenmachientjes, dat er een klein paar...
Ja, maar dat zal zoiets zijn waarschijnlijk, hè. Zoiets van...
En dat werkte het dan meestal met zo'n CR22, dus het was een legit vraag,
ja. Ja, tuurlijk, ja. En hoeveel weegt dat?
20 gram, ja.
20 gram, oké.
Ja. Met harnas inclusief.
Ja, maar zo'n de meeuw kwal is dragen, hè?
Ja, 3% zeggen ze over het algemeen. Dus 3% van het, maximum 3% van het lichaamsgewicht van een vliegende vogel.
Kijk.
Dus ja, onze meeuwen zitten zo rond de begin 700 gram tot de kilo pakt. Ja.
Dat zijn wel ferme vogels, hè.
Ja, een kilo,
ja. Dat is een grote vogel, zo'n meeuw waar je dat vastpakt.
Serieuze spanmeet ook, hè.
Oké, goed. Dan denk ik... dat, voor mij was het goed. Ik weet niet, heb je nog iets te pluggen of zo? Of iets dat je... zoek je nog wat funding of zoiets? Of wat,
altijd, toch?
Ja, altijd, inderdaad. Maar als er mensen meeuwen tegenkomen met blauwe kleuringen op het strand, aflezen en doorsturen. Oh, ja. Dat kan online. En er is daar zelfs een app voor op je gsm. Kom eens.
Blauwemeeuw.com.
Het is een app.
Ah, ja, oké.
Birdring.
Birdring.
Ja, oké.
Okay. Ja. En dat is de meeuwen van jou ook dan?
Wat is de reden?
Een project van het Instituut van Natuur en Bos. En dat loopt al heel lang, dat er vogels, zowel op kolonies als op het VOC, als van ons, die krijgen een kleuring. Omdat zo die metalen ringen kun je niet aflezen in het veld. Maar die kleuring kan je van ver zien. En dat heeft wel heel waardevolle informatie naar overleving toe en zo. Af en toe lees ik dan zo een ring af van een vogel die 4-5 jaar geleden geringd is en nooit niet meer gezien is sinds dan. Maar dat beest leeft wel. Dus dat is wel interessant.
Zo.
Ja. Ja.
Dus, blauwe ringen, zie je?
Ja, met witte letters.
Ja, birdring.
De app. Punt. Het is de app, ja.
Dat zou waarschijnlijk ook wel een
birdring. Ah ja, dus het ring van je telefoon, maar dan birdring.
Nee, heeft die jongen geen bier meer?
En nachtwerk ook.
Ja, het was echt nog flower. Ja,
waarom he? Moest je nachtwerk?
We gaan onze eerste podcast afronden.
Ja. Maar gaan we nog geappt?
Ik had niks voorbereid, dus dat heet
ik.
Ik
heb vier dingetjes staan daarvan.
Oké, dan gaan we dan nog vlug doen.
Het is ook niet veel. Een van de hele coole foto's van Pablo was van de kruisbek.
Ah, ja.
Ik heb het niet gezien.
Ik heb het niet gezien van waar dat was. Ik kan proberen.
Of het was in Vlaanderen? Of ik kan...
Oké. Vlaanderen is het, nee. Dan een agaatvlinder. Rups in november.
Dat kan.
Overwinteren als rups, ja.
Maar
sowieso, ops identify en rupsen...
Ja. Nee, wel, dat is goed dat je dat zegt. Ik heb, wanneer was dat? Was dat juli of zo? Ik kreeg een telefoon van een collega van mij op het werk, de conciërge daar. En die belde mij, hij doet van die reptielen, nee. Dat had ze gezegd. Ja, ben je reptielen daar? Ja. Ik heb hier een hoefijzerslang gevonden op het Ilvo. Hoefijzerslang. Dus ik dacht, amoditis op het Ilvo. Of zoiets,
dat is
whatever.
Ook dat niet,
hè?
Dat is ook geen hoefijzerslang.
Of whatever. Ja. Het was een slangen. Dus goed, stuur de foto's zeker door. Ja, hem toch op Sedentify. En dat was een tunisbloempijlstaart.
Ook wel, ook cool.
Ook cool. Maar volgens mij op Sedentify was dat een slang.
Ja, maar dat is zo'n vrij zeldzame soort, tunisbloempijlstaart. Zo'n neuraal netwerk, dat wordt maar beter hoe meer foto's dat erin zitten. En,
Maar is dat ook niet zo, rups die een beetje lijkt op een slang?
Dat zijn grote...
Avondrood is dat ook, hè? Van die vlekjes. Van een avondrood heb ik hetzelfde gehad. Dat we een mailtje kregen en zegt op zijn Netflix zegt dat het was hagedis of zo. En dat was ook een avondrood.
Voor die onvolwassen levensstadia werkt dat niet zo goed, omdat er veel minder referentiefoto's van zijn. Ja.
Ik vond het wel raar, want meestal rupsen die overwinteren gaan, correct me if I'm wrong, maar gaan toch de grond.
Ja, maar als het wat warmer wordt.
Ja, maar pas op, er zijn ook veel... je hebt beesten die onder de grond verpoppen, effectief, die in het pupaalstadium onder de grond zitten, maar je hebt ook heel veel rupsen die gewoon eigenlijk in dicht gras of zo... Overwinteren, ja.
Oh, okay.
Ja, komt ook wel voor. Allee, afhankelijk, dat is echt supersoort afhankelijk.
Okay.
Ja.
Dat is ook een beetje te zien waar ze terechtkomen voordat ze in winterslap gaan. Hè.
Nu, het was...
Op mijn werk heb ik nog een kolibri-blender gevonden in winterslaap. In de loods. Ik heb hem dat zonnetjes laten zitten, maar... Ja, op de muur.
Be free.
De sneeuw. Ja.
Het was Anthony die dat heeft getrokken. En ja. Toen had Febe een foto van een kever, maar die was ook niet correct. Het was, die werd geïdentificeerd als platte wielwebspin. Ik ben ervan overtuigd dat het een kever was. Ik heb de foto anders bij ze, als je hem wil zien.
Ja. Ja, ja, tuurlijk, ja.
En dan hebben we in november ook heel veel paddenstoelen gezien.
Ja, ik heb er ook al mee gedaan.
Ja, Bert heeft er ook heel veel getrokken. En twee van zijn mooiste vond ik de amethystzwam en de judasoor. Dat die heeft getrokken. Vond ik wel noemenswaardig om erbij te zijn.
Het is wel een dierenpodcast.
Maar ja, zwammen zijn ook wel cool.
Zwans doen niet, man.
Maar ik denk dat die wielwebspin dat dat een of andere keversoort was. Annemieke, vlug zoeken.
Platte wielwebspin is een rattenkever, hè. Dat is wel raar dat je dat zegt.
Ja, hè. Wat? Ik vond dat heel vreemd.
Dat lijkt me een soort... Eikelboorderachtige, zo. Zo'n wievel, dat ze zeggen.
Ja, een snuitkever, maar...
Ja.
Je hebt geen snuit, hè?
Het is moeilijk om de grote... Ja, maar er zijn ook wel snuitkeversoorten die niet zo lange snuit hebben. Maar het is... Ja. En ja, de grote is moeilijk in te schatten op die foto, hè.
Ik denk dat dat geen al te grote kever is.
Maar het is zeker geen platte wielwebspin.
Maar normaal gezien...
Mr. Powerpool.
Ja, hè?
Normaal gezien corrigeren ze dat wel een tijdje.
Ja, normaal krijg je dan dingen van de administrator.
Kan soms redelijk wat tijd tussen zitten, maar soms krijg ik ook een beeldje van heb dat niet aangevuld of dat niet aangevuld. Of,
Maar voor de rest eigenlijk zeer weinig insecten. Nee,
ja, het is winter.
Hoe zou het komen?
Pas op, uiteindelijk in de winterperiode of november, december kunnen we nog redelijk wat vinden.
Ja.
We moeten naar buiten gaan.
Mijn zoon is nog gestookt door een mug nog geen 2 weken geleden. Ja. Dus dat is nog mijn. Nu is het vriezen, nu zal het wel even gedaan zijn, maar ja.
Kijk. Maar dat was eigenlijk het enige wat ik nog te vertellen had daar rond. Ik vond dat wel nog.
Ja, maar dat is goed.
Dat we dat iedere week, iedere opname doen.
Dat is goed dat jij dat ook doet. Dan gaan we er...
Thanks, man.
Ik ben content dat je weer een vrije weekend hebt, dat je er met zo'n ding kan bezighouden. Nee?
Hast serieus. Het is onrechtstreeks hij die me aan die job holt met. Hè?
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik ben de rode draad in van jouw geluk.
Mablief!
Ik had een hele zware week gehad, dus sorry.
Maar waar kruipt gewoon direct in je bed, jongen. Ik
kan afronden, hè.
Ja, dat is nodig.
Dus dat heb ik wel voorlezen.
Nee.
Dat mag, hè.
Nee. Zij goed bezig, jong.
Oké.
Okay, zij is zo enthousiast vandaag.
Ik vind het win dat hij niet meer mag voorlezen. Kijk, maar ik blijf het zeggen. Hè. Uw spontaniteit mist een beetje.
Is wel een reptiel.
Ja.
Ik vind het oké, we moeten een poll doen bij de luisteraars.
Poll? Maar hebben wij een poll in onze luisteraars?
Zit er geen poll tussen?
Hoe komt het? Is goed.
Oké. Okay. Bo. Dus Reinoud, dankjewel om samen met ons aan de toog van ons dierbaar te hangen.
Graag gedaan.
Ik vind het tof dat Marijn doet.
En ook bedankt aan de luisteraars om te blijven hangen aan al onze zever. Verspreid zeker het goede woord en vertel je vrienden, collega's of studenten dat je luistert naar de podcast. Vergeet ook geen rating of review achter te laten. Je doet er ons een heel groot plezier mee.
Dus reten.
Dus?
Reten, hè. Reten, veel reten.
Je zit weer te denken aan uw wortelsevers.
Aha, mooie bek. Ja.
Nu, mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, je kan ons altijd contacteren op dierbaar.podcast@gmail.com en je kan ons vinden op Facebook en Instagram als Dierbaar Podcast en dierbaar.podcast. Kom ook bij onze Obsidentify-groep en misschien hebben we het wel eens over één van jouw vondsten. De link naar de groep is te vinden in de show notes. Daar rest er ons enkel nog jullie een welgemeende goede dag te wensen. En tot de volgende. Bye.
Doe je nog een versie met Marijn ook voor het zekerste? Oh, ja.
Daaaaaaah.
Jongens,
weet
je?
Hier.
Nee, dat was
toch
goed?
Ja, ik vond het
heel goed. Ik ben aan
er nog zoveel andere dingen op staan. Maar ik had mee. het is waar, ja.
Gast, dat was nu toch zo'n voor af te ronden.
Ah, ja, maar kan dat knippen ook daar, ja, dat is oké. Okay. Jezus, het is dikke rust, hè.
Hoe ging het op zijn? Het is ook deze.
Ja.
Niks.
Ja, ho.
Ja, kom, smit het één keer, je durft nu
niet. Ja. Nee, maar nee. Het is gebeurd, maar joh. Je ziet er uitgerusted, dat durft ik niet zeggen. Dus...
You used to be cool, man.
You used to be cool, man.
Ja, die veerte begint te nazen, hè.
Ja, ook al.
Is het even uit de weg, hè?
Ik weet het.
Ah, ja. Oké. Okay.